Welkom bij aflevering 297 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik ben hier natuurlijk met Bert en Peter Slacht. Ja, goedemiddag deze keer, jongens.
Good afternoon, ladies and
goedemiddag.
Gentlemen.
Ja,
goedemiddag.
Goede woensdagmiddag zelfs. Misschien gooi ik hem vanavond ook gewoon online.
Dit is inderdaad de Nederlandstalige podcast over cryptocurrency. Ik denk dat dit is gewoon, ja, dit was 3 jaar geleden, was het nog een soort van LARP. Want ja, ben je toch aan het opbouwen. En inmiddels kun je toch wel zeggen, dit is dé Nederlandstalige podcast over cryptocurrency. Het is wel een lekker gevoel, vind ik eigenlijk.
Ja, we begonnen ook gewoon zo, hè? Niet 3 jaar geleden, maar gewoon 6 jaar geleden.
Ja, maar ja, precies. Maar het is gemanifesteerd, het is gebeurd.
Precies. Zo is het, je moet dingen manifesteren. Als je wil, laat dan 5 sterren achter op Spotify. Like de video natuurlijk op YouTube, abonneer je daar even. Je ziet, die vul je nergens in. Die hou je netjes voor jezelf. Let goed op scamwebsites. Deze week, wat hadden we deze week weer voor scammers? Oh ja, ik had een impersonator op Discord. Ja, het is scheidvervelend, maar je ontkomt er niet aan. Dus als het om crypto gaat, jongens, denk altijd even 2 keer na. En hou je seat voor jezelf. Vul niet zomaar in, stuur niet zomaar Bitcoin. Ook niet naar Bartje Mol, Beter en Bert Slachter. Weet je, denk er eerst een nachtje over na. Daarna mag je ze sturen in de vorm van een donatie of whatever. Daar komen
je mag
we
het
uit.
Opsturen, dat mag wel. Maar dan wel gewoon vrijwillig, omdat je het leuk vindt.
Precies. Wil je een beetje beschermen tegen dit soort gekkigheid? Check dan laatjenietheckmaken.nl. Daar staan allemaal tips om dit te voorkomen. Alright, dan gaan we even natuurlijk door naar een bericht van onze hoofdsponsor. Dat is Bitfavo, de grootste crypto exchange van Nederland, waar je gemakkelijk en tegen lage kosten meer dan 200 digitale valuta kunt kopen, verkopen en bewaren. Geregistreerd bij de Nederlandse bank. Wil je nou ook net als 1 miljoen andere klanten handelen bij Bitfavo, dan kan dat. Dan moet je even naar een website gaan, dan kan je een account aanmaken en binnen no time ben je up and running en kan je aan de gang. Dus ja, als je dat wil doen, dan moet je daar even een kijkje gaan nemen. Oké, dan zet ik hier eventjes op mijn scherm iets uit, zodat ik jullie groot zie. En dan gaan we verder. Ja, we hadden een polletje gemaakt vorige week. Ik had het volgende verzonnen. Er gaat een reorg plaatsvinden tijdens de Bitcoin halving. Daar hadden Bert en ik het over gehad. En ook in tijdens de liveshow. En vorige week kwam dat langs in de voorspellingen van Eric Wall. De jaarlijkse voorspellingen. Hij zei dat ging gebeuren. Wij hebben het er toen ook nog even over gehad. Ja, eigenlijk Bert, de meerderheid zegt, what the fuck is a reorg?
Ik denk dat de meeste mensen dit lazen en het idee hebben dat je je verslikte in je toetsenbord of zo. Een soort reorg. Waar hebben we het hier over? Wat is dit?
Ik heb dat ter harte genomen, want ik zie door de week al natuurlijk dat polletje verschijnen op mijn scherm. Ik ben bezig om daar een Alpha Insights over te schrijven. Ook om dat voor mezelf even duidelijk te krijgen. En waar ik al een beetje achter kwam, waar ik een beetje bang voor was. Of als bang voor was, wat ik wel verwachtte. Is op het moment dat je een soort van die game theory uit gaat werken. Dat je weer achter implicaties komt van die game theory. Waardoor dat niet doorgaat. Zeg maar, om maar eens een voorbeeld te noemen. Ik kan ervoor kiezen om mijn moeder een klap te geven en haar portemonnee leeg te stelen. Dat levert mij geld op. Maar als je dan na gaat denken, ja, dan heb ik wel mijn moeder heel boos gemaakt en dan geeft ze me daarna nooit geld meer. Dus ik kan het beter niet doen, dus doe je het niet. En je doet het niet omdat je moedertje is natuurlijk. Dat snap ik ook wel. Maar het punt is dat je in eerste instantie best wel uit kan werken waarom het voor miners interessant is om snel geld te vangen. Maar als je dan verder na gaat denken, ja, als een miningpool dat doet en ze keren dat geld niet uit aan hun miners, misschien zijn die wel zo over de zeik dat die naar een andere miningpool gaan en dat je hashrate wegloopt, ik zeg maar wat. Als Foundry USA dat doet, ja, misschien is Antpool, hun grootste concurrent, wel zo over de zeik dat Antpool is van Bitmain, volgens mij. En Bitmain levert ook een groot gedeelte van de hardware, dat die zeggen van ja, Foundry, wij leveren jullie geen miners meer. Ik weet het niet, maar er zijn natuurlijk allemaal tweede orde, derde orde effecten te bedenken die ervoor zorgen dat je uiteindelijk ervoor kiest om gewoon een honest participant te zijn. Om nog een klein voorbeeldje te geven.
Begrijp ik goed dat die insight niet leidt naar een conclusie?
Nou, misschien wel. Ik denk dat het naar een aantal scenario's leidt. Want het maakt bijvoorbeeld ook uit wie mined in eerste instantie het halvingblok. Als het een kleine miner is, dan heeft het meer zin om voor grote mining pools dat te proberen te reorganiseren. Terwijl als het een grotere pool is, is dat lastiger. Dat kan je ook helemaal uitwerken. En wat ik wel interessante vond, ik had het daar met Stijn over. En die zei, ja, maar wacht even, waren er niet een tijdje terug best wel veel fat fingers? En dan ging het om bitcoin fees. Hè. We hebben volgens mij Paxos of PayPal gehad, die 93 bitcoin aan fee betaalden per ongeluk. Dat was niet de bedoeling. Daar hebben die mining pools gezegd van, dat steken we niet in onze eigen zak. We keren dat uit aan jullie. We geven dat terug. Dat is eigenlijk heel erg eerlijk gedrag van die mining pools, in plaats van gaan voor de snelle winst, wat ook had gekund. Dus,
altruïstisch.
Ja, ergens.
Besmet woord.
Ja, maar wel een beetje dat je kijkt van naar de lange termijn winstgevendheid van het hele ecosysteem, in plaats van de korte termijn je eigen portemonnee. Dat kan je dus ook meenemen als precedent in dit geval. Nou goed, ben ik eens aan het uitwerken en dat moet voor de halving ergens af zijn. Maar ik ben iets
En je legt
minder...
ook uit wat een reorg is, hè? Dat
Zeker.
Is voor alle mensen die... dat zijn de meeste mensen namelijk. Die what the fuck is a reorg? Die 70 van de, 113 stemmen. Dat is wel echt een grote meerderheid.
Ja, en terecht hoor. Het is ook best wel lastig. Het grappige is dat dit soort dingen inherent zijn aan de blockchain. Aan de Bitcoin blockchain. Ik denk misschien wel aan elke blockchain. In ieder geval proof of work blockchain.
Aan een gedecentraliseerde blockchain.
Ja. Ja, inderdaad. En het interessante is hier dat dit een spontaan voorkomende reorg heeft gewoon te maken met willekeurigheid, randomness en wordt opgelost door aan bepaalde regels te voldoen. En we kunnen dat allemaal in goede banen leiden, omdat je kan zeggen, nou, als je 6 blokken wacht, hè, die 6 confirmations die je vaak op exchanges ziet, dan komt het wel goed. Dan is de kans zo klein dat er spontaan nog een reorg plaatsvindt die langer dan 7 blokken is en jouw transactie daar toevallig in zit, komt wel goed. Aan de andere kant heb je handmatige reorgs en die kennen we vooral als aanval. De 51% attack is een handmatige reorganisatie van je blockchain. Of in het verleden, ook leuk kwam ik achter, dat weten veel mensen niet, zijn er 2 reorgs geweest waarin de Bitcoin blockchain terug is gedraaid om een bug te fixen en de foutieve transacties die daarbij hoorden, die dus eigenlijk niet foutief waren, maar door die bug vonden we dat ze allemaal foutief waren. En nu krijg je voor het eerst dat je een handmatige reorg situatie kan krijgen, omdat er opeens financiële prikkels zijn buiten het Bitcoin systeem eigenlijk. En dat maakt het heel erg interessant. Anyway, komen we op terug. Zullen we even naar de reacties gaan? Wat ik heel leuk vond, ja, dat hoort bij het maken van een podcast.
Ja. Huh? En daar komen we op terug in Bitcoin Alpha eigenlijk, hè?
Ja, en dan zal dat vroeg of laat ook alweer een keer in de podcast verteld worden. Maar in principe in eerste instantie in de insights op Bitcoin Alpha. Plus dit soort dingen zijn natuurlijk, die moet je uitschrijven. Want een podcast is daar eigenlijk...
niet het meest geschikte medium.
Nee, het is wel leuk en het kan. Maar als je het uitschrijft, dan klopt het op een gegeven moment echt. En dit gaat op een gegeven moment zo diep en theoretisch dat wel echt eer aan doet als je dat je dat pas eer aan doet als je het opschrijft. We hebben reacties op de show gehad. Wat ik zei, dat vind ik altijd leuk aan de podcast. Is ja, je hebt een publiek van, weet ik veel, mannetje of 15.000 of zo. En er zit altijd wel iemand tussen die zegt, hey, waar jullie het nu over hebben, dat weet ik toevallig. En dat kan over Bitcoin gaan, maar dat kan ook over hele andere dingen gaan. Vorige week hadden we het over de geur van vers gemaaid gras en nat asfalt en whatever. En Fedde die zegt, en niet alleen Fedde, ook Thijs zei dat op Discord. Regen op de droge grond is wel degelijk een geur, namelijk petrichor. Ja, vond ik grappig. Leer je weer eens wat.
Ja. Dus,
dat vond ik grappig om te horen. Op YouTube hadden we VPN Consult. Die zei, jullie podcast wordt steeds beter en gestructureerder. Nou, daar hadden we het vorige week even over. Dus dat is fijn dat opgemerkt wordt. Daar doen we hard ons best voor. En op YouTube hadden we Smart Homer 1993. Die zegt, kunnen jullie het eens hebben over de stand van zaken bij Celsius? Toen dacht ik, ja, dat kan. Ik heb me er niet echt in verdiept. Toen ben ik even gaan kijken. En daar is redelijk recent weer wat schot in de zaak gekomen. Want dat speelt inmiddels natuurlijk ook al 18 maanden, dat faillissement. Die zijn zo'n Chapter 11 procedure, zo'n Amerikaanse soort van faillissementsafwikkeling procedure ingegaan. Weet jij hoe dat afgelopen... Wat kunnen we aan Smart Homer 1993 zeggen, Peter?
Ja, nee, dat klopt wat je zegt. Dus zo'n Chapter 11 faillissement is in de eerste plaats een herstructurering. Dus er wordt gekeken, is er bijvoorbeeld een doorstart mogelijk? En of op welke manier kunnen we de crediteuren zoveel mogelijk waarde weer teruggeven? En bij Celsius is dat net zoals bij andere faillissementen, van het een naar het andere voorstel gegaan via talloze onderhandelingen en documenten enzovoorts. En dat heb ik niet heel nauwkeurig gevolgd, maar wel voldoende om te weten hoe het ongeveer verlopen is. En op een gegeven moment was er bij Celsius sprake van een voorstel om door te gaan als Bitcoin miner. En van dat bedrijf, dat heette volgens mij Newcorp of zo in die documentatie die gepubliceerd werd. Dan zouden dan de crediteuren aandeelhouder worden. En die zouden dan op termijn ook publiek verhandelbaar worden. Hè? Dus dan heb je waarde en mogelijk neemt het ook toe. Dus op die manier zou je ook misschien zelfs uiteindelijk gewoon aandeelhouder kunnen zijn van een winstgevend, succesvol nieuw bedrijf. Nou, daar hebben heel veel crediteuren voor gestemd voor dat voorstel. Daar is de oprichting van Bitcoin miner Ionic Digital uit voortgekomen. Een soort samenwerkingsverband ook met Hut 8. Die naam kennen we nog wel, denk ik. Die doen het beheer van de miners en de infrastructuur enzovoort. Die miners komen in Texas te staan. En onderdeel van het geaccepteerde herstructureringsplan is dat er crypto tegoeden worden uitgekeerd aan Celsius klanten. En dat gaat om ruim $3 miljard. Wat ik niet precies weet, is welk deel van... Kijk, er zijn natuurlijk allerlei typen crediteuren en typen Celsius klanten. Hoe die $3 miljard precies verdeeld is, en welk deel van hun tegoeden aan klanten weer zijn uitgekeerd. Dus of ze weer, slechte Nederlands vertaling, of ze weer heel gemaakt zijn. Dat weet ik niet zeker. Dit is wel eigenlijk min of meer de afsluiting van die faillissementsprocedure. Dus een nieuw bedrijf met crediteur als aandeelhouder en uitkering van crypto tegoeden. Dus dat is de huidige stand van zaken.
Ja. Dat zag ik ook in dat vorige week als voor mijn persbericht eruit gestuurd. En dat komt dit naar voren. Om dit stukje af te sluiten, dan hebben we ook nog Violet. Die zegt, jullie openingsjingle doet me altijd denken aan de jingle van Dexter. Mijn favoriete serie. Over een seriemoordenaar die zelf bij de politie werkt. Is dat daarop geïnspireerd of toeval? Allereerst, kennen jullie Dexter? Hebben jullie Dexter gekeken?
Ja, ik ben er wel eens aan begonnen, maar... Het heeft me nooit gegrepen. Want het zijn inmiddels ook 600 seizoenen volgens mij, Dexter. Dat vind ik altijd een beetje af. Dat schrikt mij een beetje af. Dat er zo ontzettend veel seizoenen zijn. Ik weet niet waarom, want misschien is het wel briljant. En dan is het juist fijn dat er zoveel seizoenen zijn. Ik heb wel eens 1 of 2 afleveringen gezien. Maar verder dan dat.
Het was eigenlijk na Prison Break mijn eerste echte serie, zeg maar. Ik bedoel, tegenwoordig zijn series bijna groter dan films. Toen was dat nog niet echt zo. En Dexter was echt heel erg goed. Doet een beetje pijn, want Dexter werd heel erg slecht. De laatste paar seizoenen was, zeg maar, dan lag hij weer ondersteboven in zijn auto met een crash. En dan lagen er 2 lijken in de kofferbak. En je wist toch alweer dat hij het ging overleven. Dus, maar het was
nu
heel
toch
erg,
over series hebben. Ken jij Lupin?
Nee.
Nee?
Nee.
Ah, dat is echt geniaal, vind ik. Dat is... gebruikt het woord serie en film in één zin. Dat triggerde bij mij even de herinnering aan Lupin. We zijn nu bezig met het tweede seizoen. Binnenkort, Judith is nu het eerste seizoen aan het kijken. En dan gaan we samen het tweede seizoen kijken. Maar die afleveringen zijn gewoon eigenlijk filmwaardig op zichzelf. Uh-huh. En toch is het mooi in serie.
Okay.
In het katern serie tips zeker kijken.
Nou ja, dan gaan we. Je hebt ook het vervolg op... of het officieuze vervolg op Band of Brothers. Of in ieder geval in die serielijn. Tweede Wereldoorlog series. En dat heet Masters of the Sky, volgens mij. Dat is geproduceerd door Apple. En dat is nu eigenlijk de abonnementsverkoper, zeg maar. Dat is de titel van Apple op dit moment. Nou, en wat wel leuk is bij Apple, die willen natuurlijk voet aan de grond krijgen in die seriewereld. Ja, die hebben er een partij geld tegen aangesmeten. Het is niet normaal. Het gaat dus over de Tweede Wereldoorlog, maar dan over de Air Force. Ja. De luchtmacht. Ja, het is niet, het ziet er allemaal levensecht uit, maar je weet dat het allemaal CGI is. Maar het is zo ziek gedaan, dus die zou ik ook nog even aan willen.
En jij kijkt dat dan op je Apple Vision Pro?
Nee, helaas niet. Helaas nog niet.
Maar het is een mooi bruggetje naar een boekmarkje van je.
Ja, nou ja, meer van inderdaad, laten we naar de boekmarks gaan. We hebben heel veel Bitcoin boekmarks, maar mijn Twitter werd deze week wel gedomineerd door Apple Vision Pro. En aan de ene kant vind ik dat dan heel leuk. Aan de andere kant word ik er ook altijd naar van. Omdat ik merk dat tegenwoordig dit soort hypes, zeg maar, omdat iedereen daar een stukje op mee wil liften. Een viraltje wil scoren, een leuke views, veel likes mee wil halen. Dat iedereen een beetje overdrijft. Dus het is net als met die AI, dingen die je soms had. Het is een nieuw AI-model. Video editors are dead. En nu heb je de Apple Vision Pro en ja hoor, alles gaat weer. Alles verandert weer. Terwijl ik dan wel weer grappig vind. Kijk, ik snap dat het een heel mooi apparaat is en ze zullen het vast super goed gedaan hebben. Maar met die VR-bril van Microsoft of van, van Facebook, daar hebben we het een jaar terug in de podcast ook over gehad. We hebben ook al gezegd, best wel vet om gewoon een bioscoop in je stoel te hebben. Ja, daar hoorde je niemand over. Maar ja, Apple staat erom bekend dat ze dingen gewoon, als ze het doen, dan doen ze het goed. En vanaf dan is het... Ja. Is het
viel mij ook op hoor. Mijn hele Twitter-timeline barstte ook van de reviews en mensen die er dan een hadden. Ik vind het heel irritant dat je hem in Nederland niet fatsoenlijk kunt krijgen. Ik geloof dat Alexander Klupink wel ergens in de talkshow zat met dat ding op zijn hoofd. Ze heeft hem toch van Nederland binnen weten te smokkelen. Ja. En de meeste mensen die iets over zeggen, die positioneren toch een beetje als het iPhone-moment van de VR-headsets. Ja. Een soort van pivotal moment. Een soort, ja, ik kan me er gewoon nog steeds heel weinig... Maar ja, ben ik nou een boomer of ben ik gewoon realistisch? Maar zou ik het wel leuk vinden om het te proberen.
Zeker. Ik denk, en dat zei ik ook al toen die gepresenteerd werd, ik denk dat het echt een pivotal moment is. Als je over 20 jaar terugkijkt, dat je een aantal in de computing historie een aantal momenten had. Hè, je had eerst die mainframes en later kreeg je de personal computer. Die kon gewoon in je huis staan. Op een gegeven moment kreeg je iets met internetaansluiting en een smartphone. Het zijn allemaal van die dingen. En ik denk dat dit er ook een is. En ik vond het wel grappig. Casey Neistat, die kennen jullie vast ook wel, die vlogger. Die altijd met zijn gekke bril en zijn skateboard door New York heen dendert. Mm-hmm. Die had ook een review, maar dan even zonder schreeuwerige tweets erbij. Maar die ging gewoon de grens opzoeken van dat ding. Dus die ging gewoon skateboarden met zo'n Vision Pro op zijn hersens.
Door New York.
In New York, ja. Door het drukke verkeer. Hij ging de metro in en hij liep dus gewoon met dat ding op. video kijkend de metro in. En toen ging hij dus zitten. En toen de metro ging rijden, toen bleef zijn film dus geankerd aan de positie
aan het
van het perron.
Ja. Het station.
Ja. En allemaal van dat soort S-cases weet hij dan gewoon te vinden, omdat hij gewoon dat soort gestoorde dingen
hij zijn, op zijn een video kwijt.
Zat hij zijn berichten te beantwoorden, gewoon zo in de lucht, weet je. Kijk, en dan denk ik, oké, dat is iemand die de grens opzoekt. En hij noemt ook een aantal dingen van, oké, dit is eigenlijk niet goed genoeg, dat is nog niet goed genoeg. Maar mensen, dit is de onhandigste, lelijkste, zwaarste Vision Pro die Apple ooit gemaakt heeft. Want alles hierna gaat in hele grote stappen heel veel beter worden. En dat geloof ik eigenlijk wel. Ik weet niet hoe, maar... En dat is... Ik bedoel, de allereerste iPhone was natuurlijk ook ruk. Daar had je geen App Store en geen apps.
Ik heb mijn moeder ooit een keer, toen werd ik bij de Mediamarkt, hadden we daar een iPad gegeven, de eerste. Nou, dat ding hebben we nog liggen ergens. Dat moet je eens erbij pakken, dat slaat nergens op. Maar,
ja, precies.
Maar dat... Kijk, ik ben het op zich wel met je eens, dat ding zal beter worden en whatever. Maar ik zat ook de review van The Verge te kijken en die zeiden ook wel van... Kijk, op zich, hè, de belofte van VR en augmented reality, dus extra dingen projecteren op de realiteit die je waarneemt, ja, daar zit heel veel potentie in. Alleen het probleem is een beetje, hè, en dat zeiden ze bij The Verge ook, je augment hier niks op de reality. Het zijn camera's die de reality waarnemen en daar plak je wat op. Dus je blijft altijd camera's houden met de nadelen van camera's. Je blijft altijd... schermen houden met de nadelen van schermen en whatever. Dus er zitten nog wel wat om echt naar die, om dit echt verder uit te werken. Eigenlijk wil je uiteindelijk dat dit gewoon een lens is die het augmented gedeelte bovenop de echte werkelijkheid legt. Maar goed, het is wel vet. Maar goed,
wel de indruk dat die review van The Verge een van de kritischste was nog.
Ja, klopt.
Dat was ook een van de eerste, geloof ik, toch?
Ja, een van de eerste. En ik zag Marques Brownlee, die had ook wel een goede review. En die van Casey was gewoon grappig. Ja, was leuk. Ja.
En ik heb nog één tip. Mocht je hem in Amerika gaan kopen en mee naar Nederland smokkelen, vergeet dan je toegangscode niet. Want die kun je op dit moment alleen nog maar resetten bij een Apple Store in de Verenigde Staten. Ja. Dus dan moet je terugvliegen.
Precies. Ja, nou ja, goed. We kunnen er van alles over vertellen, maar dan moeten we maar een keer een tweede podcast voor maken. Dit is wel een onderwerp wat ik super interessant vind. Maar hey, Satoshi Radio. Dus we gaan eens even door. Ik zag Privacy is not a crime. Kraken post dat. Weten jullie waar het over gaat? Of niet meegekregen?
Ik krijg een hint van omdat ik show notes voor mijn neus heb. Daar staat bij dat het gaat over privacy coins en het verdwijnen van privacy coins op exchanges.
Ja.
Dat wekt bij mij de suggestie op dat artikel daarover gaat. Maar het zou natuurlijk ook gewoon een heel generiek stuk kunnen zijn over privacy. Want op zichzelf ben ik het er wel mee eens.
Het is een reactie op het delisten van Monero door Binance.
Oh ja.
En Monero die zegt op Twitter, Monero will never compromise on privacy. You can trade Monero on other exchanges, op DEX'en. Dus op decentralized exchange en with atomic swaps. Please self-custody your XMR. Dat is de ticker van Monero. En Kraken reageert erop, privacy is not a crime. Wat dus impliceert van, wij zullen jullie niet delisten. Aan de ene kant vind ik dat een heel, sowieso ballen tonen dat je dat zegt. Ik ben het er op zich ook mee eens. Ik ben wel benieuwd hoe houdbaar dat is. En of dit een heuvel is waar ze daadwerkelijk op willen sterven. Of dat ze op een gegeven moment zeggen van, we smijten Monero er ook gewoon vanaf als dat onze continuïteit van het bedrijf in gevaar brengt.
Uiteindelijk is Kraken ook gewoon een bedrijf dat zich houdt aan de regels. Niet voor niets dat ze natuurlijk met de SEC in de clinch hebben gelegen, dat ze de VS uit zijn gegaan. Ja, als zij in Europa actief willen zijn of in de VS of in een juridictie waar vermoedelijk op een gegeven moment dit soort munten gewoon vanuit regulatoire perspectief niet meer aangeboden mogen worden, dan zal Kraken daarin meegaan. Maar misschien dat ze wel een soort van offshore entiteit behouden waar die wel verhandelbaar is. Ik bedoel, kan me dat wel voorstellen. Ja, dat een soort dat wel een heel belangrijk is voor hem. Maar ja, ook voor Kraken geldt dat je, als je ergens gevestigd wil zijn, ergens een operatie wil zijn, dan heb je het helaas, tussen aanhalingstekens, te doen met de regels die er gelden. En dan het enige wat je nog kunt doen is proberen te lobbyen om ze weer, dat ze weer toegestaan worden. Ja.
Eens.
Maar ja, het is wel bijzonder op zich dat Binance ervoor kiest. Want is het overal of is het Binance US of is het in een specifieke juridictie?
Dit is Binance. Binance, ja. De grote Binance, om het zo maar te zeggen. Die hebben gewoon een lijstje met munten die ze delisten. En Monero staat ertussen.
Ja, ik denk wel dat er een handjevol offshore exchanges blijft die dit soort munten gaan blijven aanbieden. Hoor. Dit Finex zal het ook wel hebben, gok ik.
Ja, weet ik niet. Ik vond het vooral gewoon interessant dat Kraken ervoor kiest om zich zo hard hierover uit te spreken. Je zou ook kunnen zeggen, de beste strategie is om slapende honden niet wakker te maken. Maar daar kiezen ze niet voor. En dat is op zich te prijzen, denk ik, op een, hoe noem je dat, je waarde boven geld. Maar ja, of dat vol te houden is, dat is de vraag. Volgende boek, Mark, wat hebben we nog meer?
Ik ben het overigens eens met Kraken.
Heb jij nog wat leuks staan, Peter?
Ik heb twee boekmarkjes. Ik kwam een tweetje tegen van Gabor Gerbex en die zegt, without even looking at the evidence, you can tell that this guy is not Satoshi. Nou, dat jullie weten al waar het over gaat natuurlijk, hè. Het gaat over de rechtszaak tegen Craig Wright, aangespannen door de Cryptocurrency Open Patent Alliance, COPA. Die is nu begonnen. En Gaber die heeft een foto geplaatst van Craig Wright's outfit op de eerste dag. En die zegt daarbij, no chance Satoshi would wear a suit like that. No chance, zero, nada. Dat zegt wel wat over het sentiment op Twitter. Want ook dit komt ook best wel intensief langs op mijn timeline. Ja, Twitter zal mij goed genoeg kennen dat het algoritme denkt dat ik dit heel interessant vind. Ik ben het er niet helemaal mee eens. Ik kan het helaas niet aangeven dat ik er minder van zou willen zien. Want er zijn best wel wat, ja, hoe zul je het noemen, een soort van luide steunbetuigers. Zowel voor kamp Copa als voor kamp CSW. Het lijkt wel alsof alle trolls zijn opgeroepen om hun mening hierover te geven. Het is een soort van online hooliganstrijd of zo. Met best wel wat modder gooien. En ook als ik dan wel gewoon de serieuze verslaggeving erover lees. Want ik, ja, ik weet wel wie ik volgen moet om gewoon de rapportage te krijgen uit die rechtszaal. En wat er gebeurt. Heel eerlijk, ik word er ook gewoon een beetje moe van. Weet je, van de vragen en de antwoorden van die gast. Het is... Ik ben blij dat ik daar niet hoe bij hoef te zijn. En dat ik ook niet betrokken ben bij dat proces. Ja, een soort van ja, respect voor de mensen die hier toch gewoon hun tanden in blijven zetten. Maar ja, goed, even terug naar dat proces. We zitten nu op de derde dag. De eerste dag bestond uit opening statements vanuit beide kampen. En dag 2 tot en met dag 8, 7 dagen achter elkaars kruisverhoor. En ja, dat betekent dus dat COPA, dus de aanklager, die gaat nu dagenlang, een week lang eigenlijk, allerlei vervalsingen en inconsistenties in het verhaal van CSW, van Craig Wright, die, aan de kaak stellen. En ja, wat ik er dan van lees, uit die tweetstorms die uit de rechtbank verschijnen, is dat zijn verdediging tot nu toe is om de expertise in twijfel te trekken van de forensisch deskundigen die vervalsingen hebben vastgesteld. Dus eigenlijk zegt Craig Wright van, er wordt geschreven, oh, is dit vervalst? Deze deskundige die is tot de conclusie gekomen dat het om een vervalsing gaat, nou, onderbouwing enzovoorts. Nee, dat klopt niet. Mijn expertise is belangrijker dan die van degene die dit bekeken heeft. Dit klopt niet. En die deskundige die heeft geen idee waar dit over heeft. Dat is eigenlijk min of meer zijn...
Het mooiste is nog dat hij zegt, als ik het echt zou hebben vervalsen, zou je het verschil niet hebben gezien.
Ja, precies. Het is zo'n clownshow. Ja. En de grap is dat hij dit doet bij zowel de deskundigen van de aanklager als die van zijn eigen verdediging. Dus dit is een soort van... ja, ik weet niet wat het is. Ik ga ook geen poging doen om dat echt te kunnen duiden. Maar ik ben wel heel benieuwd waar dit volgende week dan staat, na die 7 dagen kruisverhoor. Ik krijg ook niet echt een beeld bij... wat is nou de kans van slagen? En hoe staat die rechter erin? En hoe het is eigenlijk nog te vroeg om daar echt iets over te zeggen. Dus ik denk wel, het is wel een belangrijk genoeg proces om gewoon zo nu en dan even wat kort wat over te melden. Dus dat heb ik bij deze gedaan. Nou, zal ik gelijk maar even met mijn andere doorgaan.
Ja.
Ik kwam ook een tweetje tegen van Taylor Barr. Die is verbonden aan de Chamber of Digital Commerce. Was verbonden aan het Amerikaanse ministerie van Financiën. En die schreef, Secretary Yellen urges Congress to pass legislation to provide clarity in crypto markets during a financial committee hearing. En daar heb ik even een videootje bij gezocht. Bart, kan je die even instarten?
Council is focused on digital assets and related risks, such as runs on crypto asset platforms and stablecoins, potential vulnerabilities from crypto asset price volatility, and the proliferation of platforms acting outside of or out of compliance with applicable laws and regulations. Applicable rules and regulations should be enforced, and Congress should pass legislation to provide for the regulation of stablecoins and of the spot market for crypto assets that are not securities. We look forward to continuing to engage with Congress on this. With this overview, I look forward to taking your questions on these.
Okay, nou, het eerste wat mij hier opvalt, is dat dit voelde als een half uur.
Ja, klopt, ja.
Ondanks dat het maar 53 seconden waren. Dit is toch een talent van deze mevrouw. Maar ja, ik hoop echt, ik kijk wel vooruit ook naar de uitslag van die Amerikaanse verkiezingen. Ik hoop dat de afdeling geriatrie, dat wat vers bloed bijkomt of zo. Want dit is echt voor verslaggevers zoals wij, ja, het is toch altijd wel een beetje doorbijten dit hoor. Je hebt 53 seconden en je bent een half jaar ouder. Zo is het volgen van die Amerikaanse politiek. En wat ik wel interessant vind, aan wat ze zegt is dat het een kleine, lichte, voorzichtige afwijking is van de lijn die Gensler elke keer aanhoudt. En die zegt namelijk, alles is duidelijk. Wij hebben het mandaat over de hele sector. Nou, en daarover zegt Yellen dus, there are many areas with respect to digital areas where we do have clear regulatory authority. Oké, hier is natuurlijk heel veel, hier is niet iedereen het mee eens. Hier is over deze uitspraak kwam dan vanuit de politiek dus ook weer allerlei verschillende geluiden. Van, joh, dat klopt voor het meten. Maar ze zegt ook, but we've identified some gaps. Dan heeft het specifiek over stablecoins. Oké, dus daar moet een, wat Yellen betreft, een federaal toezichthouder mandaat over krijgen. En commodities. En daarover zei ze in het vraaggesprek dat hierna volgde, het volgende. The CFTC, for example, doesn't have supervisory regulatory authority with respect to spot markets in commodities like Bitcoin. Oké, daar kom je wel weer een beetje terug in lijn ook van Gensler of de SEC. Ik bedoel, die zegt dat dit dan, ja, van oké, we hebben Bitcoin, commodity, weet je. Die heeft een status aparte gekregen. Oké, de CFTC die moet daar toezicht op kunnen houden. Het is een commodity, heeft dat mandaat nog niet, dus dat moeten we regelen. Oh ja, en we hebben stablecoins. Er is geen oproep voor betere regels voor de rest. Terwijl dat nou natuurlijk het hete hangijzer is. Het gaat om die rest, waar dan ook rechtszaken over zijn, waar rechters elke keer van zeggen van ja jongens, de SEC gaat buiten zijn boekje. Ja, eigenlijk is het niet een boekje. Ga het nou eens fixen. Ja. En dan komt er een oproep van mevrouw Yellen en dan laat ze dat liggen. Dat is dan ook weer waar de lobbyorganisaties, een aantal republikeinse politici en groeperingen en zo, dan weer ontevreden over zijn. Goed, ja, het is wel een beetje in beweging. Het is toch ook een beetje een signaal van, nou, het wordt wel iets urgenter. Het wordt nu wat concreter opgeroepen. Het wordt misschien een onderwerpje van een verkiezing. Dat is de reden dat ik hem er even in stopte. Ik vond het wel interessant.
Ja, nou eens. Het is ook interessant. Bert, zullen we eens eventjes naar jouw lijstje gaan? Want ik zie er bij jou ook nog best wel wat staan. Die allemaal de moeite waard zijn. Ik ben benieuwd welke je eruit gaat pikken als eerste.
Zeker. Ik heb kwam een tweet tegen van Quoth the Raven.
Een tweet tegen.
Nou, het is nog grappig dat die tweet, dat die er gisteren was en nu niet meer. Want die heeft zijn hele account leeggevist. Maar goed, maakt niet uit. Gelukkig heeft tweet, het thread reader heeft hem. En hij heeft ook een artikel geschreven op Medium, geloof ik, erover. Dus het is allemaal wel terug te vinden. Maar Quoth the Raven is een een analist. En op Twitter heeft hij ook, op X heeft hij een hele hoop volgers. Ik geloof 210.000 of zo. 255.000. Dus dat is iemand die al heel lang in fin-twit, hè, dus in de financiële, onder de financiële twitteraars, zich in het debat mengt. Er wordt vaak gequote, ook door Zero Hedge of door serieuze media als Bloomberg. Als hij van iets vindt, dan is dat interessant. Hij heeft jarenlang gezegd, Bitcoin is stom. Weet je, Bitcoin is gewoon een slecht idee. Het slaat nergens op. De hele verhaal kwam langs. Piramidespel, kettingbrief, noem het allemaal op. Geen intrinsieke waarde. En nu twitterde hij. Hij postte op X. Hij zei, it took me 15 hours of research on Bitcoin to understand it more and change my mind on it. Hij begint met een mea culpa. Het spijt me. Die komt nog op een podcast. Gaat hij daarover praten. En ook op zijn blog. Het spijt me. De TLDR version is, I talked a lot of shit without fully understanding it by people I know are smarter than me, like, nou, Lynn Alden noemt hij bijvoorbeeld, Lou Grohman en James Lavish, had all embraced it. I finally couldn't ignore the people I respected who embraced it. Nou, en dan gaat hij door met uitleggen wat hij dan allemaal is tegengekomen. En dat is wel interessant. Hij heeft het over wat hij nu na al zijn onderzoek de elegantie van Bitcoin vindt. Hè, de manier waarop het netwerk werkt. Het kan niet worden gestopt. Global freedom money. En hij noemt ETF's ook als belangrijk punt. En ik wil wel even een paar van die dingen langslopen. Hij zegt op een gegeven moment van, kijk, de sleutel om Bitcoin te ontgrendelen, het begrip van Bitcoin te ontgrendelen, die sleutel die heeft net als een echte sleutel in de echte wereld een aantal tanden. En die moeten allemaal tegelijk in dat slot op precies de juiste plek vallen, anders kun je hem niet opendraaien. En een aantal van die tanden voor Bitcoin zijn, de eerste is bijvoorbeeld, je moet begrijpen hoe de cryptografie werkt. Bitcoin is in essentie niet te hacken en extreem veilig. Nou, het zegt het volgende tandje aan de sleutel is dat je moet begrijpen dat het een netwerk is waar de checks en balances en de integriteit door het collectief worden vastgesteld, verzekerd. Dat niemand in zijn eentje daarvan af kan. Wij kan alleen maar meedoen als je eraan houdt. Ja, dan gaat hij verder. Ik heb de cryptografie en de security van het netwerk begrepen. En dan wordt op een gegeven moment duidelijk dat hoe groter het netwerk wordt en hoe meer adoptie er is, hoe veiliger en hoe onvernietigbaarder het wordt. Interessant. Dus mensen die zeggen, joh, verbied het gewoon. Of hoe een vriend van mij het zei, Satoshi just coming back to change the supply. Dan heeft hij het over de baas van JP Morgan, geloof ik. Jamie Dimon, die dat zei. Dat slaat gewoon nergens op als je eenmaal begrijpt hoe het werkt. En hij zegt, ja, het Bitcoin-netwerk is eigenlijk zo'n soort van slippery fish. Een gladde vis die je probeert vast te grijpen. Hoe harder je erin knijpt, hoe sneller die uit je handen glipt. Als Canada het verbiedt, dan gaat het netwerk wel naar Mexico. Als Mexico het verbiedt, gaan we wel naar Mauritius. Of Mauritius verbiedt, dan gaan we wel naar Rusland. En zo redeneert hij erover. Nou ja, weet je, toen ik dat allemaal begreep, de cryptografie en het netwerk en dan die adoptie, toen begreep ik ook dat er daadwerkelijk intrinsieke waarde is in Bitcoin. En hij zei van ja, ik heb altijd moeite gehad. Hij vindt goud ook wel een interessante belegging. Hij zegt ja, moeite gehad om de vraag te beantwoorden van mensen die zeiden van oké, Quoth the Raven, hoe neem jij dan een miljard aan goud mee de grens over? Hij zei ja, dat kan gewoon eigenlijk ook niet. Maar ja, Bitcoin kan dat wel. En zo vallen die stukjes op zijn plaats. Hij zegt op een gegeven moment, Bitcoin, it's really a big idea. And my brain is really small. Vond ik wel mooi. En dat is de reden dat het mij zo lang heeft geduurd om het te begrijpen. En het is dus iemand die kan dat zeggen met zelfspot, omdat het dus absoluut geen small brain gast is. Dit is dus een hele slimme, heel invloedrijk gozer. Ja.
Groep. Ik wil je nog wel bij aantekenen.
Ook. Begin jij maar.
Ik ben nog niet klaar hoor, maar teken maar aan. Ja.
Oké, nou, als ik je gras wegmaai, sorry. Ik las hem ook iets zeggen over dan de manier waarop er gereageerd is op zijn onthulling. Hij komt een beetje uit de kast als Bitcoiner, zo zou je het kunnen zeggen. Hè? En hij schreef iets in de trant van, ja, hoe hier nu op gereageerd wordt, een soort van, ik word op een hele vreemde manier word ik met open armen ontvangen door Bitcoiners. Het voelt een beetje als een soort Scientology-secte.
Yeah.
Dat vond ik dan wel weer ook raak, weet je wel. Mm-hmm. Dus inderdaad, ik snap dat heel veel Bitcoiners daarmee aan de haal gaan en zeggen van, ha, fijn die. Maar dat is tegelijkertijd is dat heel cringe.
Heel awkward, ja. Ik heb het niet gelezen, dus ik vind het een hele mooie aanvulling. Maar ik snap meteen wat je bedoelt. En dat is ook waar ik zelf, nou ja, ik wil niet zeggen me voor schaam. Maar het is wel een beetje soms dat je met kromme tenen zit te kijken naar hoe de crypto mensen nou weer reageren. Soms heb ik bijvoorbeeld op Twitter wel een serieus gesprek met een journalist of een politicus of weet ik veel. En dan komen de crypto mensen tussendoor daar dingen van vinden dat ik echt denk, allemaal gooi je snuit als journalist.
Hey, ik heb twee dingetjes die hier wel leuk bij passen. Ik heb laatst eens uit zitten rekenen, want iedereen zegt wel altijd van
dat vind ik al heel knap voor jou, Bart.
Dat goud heel moeilijk mee te nemen is over de grenzen en zo, whatever. Natuurlijk is het ook moeilijker dan Bitcoin, hè, voor duidelijkheid. Maar Hilbers heeft het een keer tegen mij gezegd. Hij zei, volgens mij is dat helemaal niet zo. Dus ik ben het eens uit gaan rekenen. Je kan de complete goudhoeveelheid van Nederland verschepen, fysiek gezien, in een stuk of 10 zeecontainers. Nou ja, goed, dan breken die zeecontainers wel omdat ze te zwaar zijn. Dus ik heb dat ook nog meegenomen in mijn berekening. 22 zeecontainers, de hele goudhoeveelheid van Nederland.
Ja, want dan hoeveel zit er dan in? Een kilo per stuk?
Ja, zoveel als past in een zeecontainer. Dus dan kan je
50.000 kilo of zo op een vrachtwagen. Ja, een beetje max. Ja, maar ik vind 50.000 kilo wel iets aan de zware kant voor een rugzak.
Nee, tuurlijk. Ik ga hier niet zeggen dat goud even makkelijk te verplaatsen is als Bitcoin. Maar het argument komt zo vaak terug dat het soms voelt alsof goud heel veel ruimte inneemt. Terwijl als je gaat kijken dus naar die goudhoeveelheid van Nederland, dat past dus in 22 zeecontainers. Ja. Weet je hoeveel zeecontainers er op een gemiddelde olietanker gaan?
Een paar
20.000 of zo. Ja. Weet je wel? Het is,
dus de andere kant is, het is wel maar 30 miljard of zo. 40, weet ik veel. Het is,
ja.
Het
is... Je moet, volgens mij is de prijs van goud ongeveer 40.000 euro per kilo of zo. Een beetje die orde grootte. Dus dat betekent als je een miljoen wil meenemen, dat je al aan de, nou ja, reken maar uit, 25 kilo of zo zit. Dus het wordt al snel...
Met je eens, alleen Nederland is, als het om goudhoeveelheid gaat, nummer 10 van de wereld of zo. Dus het gaat mij erom dat je dus... Kijk, en tuurlijk, hè, die top 10 is enorm krom, want Amerika heeft echt veel en veel en veel meer. Er zijn nog een paar van die landen. Maar het valt alsnog mee. Je zou het op een paar voetbalvelden op kunnen stapelen en that's it, zeg maar.
Kijk, dus zeg maar, de problematiek van goud zit hem niet in de staarten. Dus op het moment dat je heel veel goud hebt, dus voor vele tientallen miljarden goud, dan is het niet zo'n probleem. Want dan kun je die trein en het vliegtuig en die boot ook wel cheffen. En als je heel weinig hebt, zeg maar, paar honderd euro aan goud, is ook prima. Dat is namelijk een heel mooi muntje. Maar daartussenin zit ergens een gebied, zeg maar een miljoen, 5 miljoen, 10 miljoen aan goud. Dat is een problematische hoeveelheid. Want daarvan hoop je gewoon dat je het even mee kan nemen. Ja. Maar dat blijkt dan ineens gewoon, ja, eigenlijk niet eens fatsoenlijk in de kofferbak van je auto te kunnen, zonder dat je trekhaak over de grond sleept.
Of 1 cent aan goud. Zou ik, nou, dat is ook nog
ook
een
lastig,
stuk wat... Ja. Eens. Ja. Tweede stukje wat ik... ja, het is kort hoor. Die kom je later in de uitzending nog verder op terug. Maar wat die quote Raven een beetje weer aanhaalt, merk ik ook bij ons, zeg maar, van, ja, het is, blijft wel een vet systeem, zeg maar. Daar komt hij nu een soort van achter. En ik zit het Genesis-boek van Aaron van Weerdum te lezen. Die hebben natuurlijk gesproken op Bitcoin Amsterdam. En in dat boek bekruip je dat gevoel nog veel meer. Omdat je loopt echt door RSA heen, dus die encryptiemethode. Je loopt door alle problemen heen waar ze tegenaan... Hoe moeilijk het was om digitaal geld te maken, überhaupt. Ja. Laat staan digitaal decentraal geld. En dat is hiermee... Ja, het is zo'n uniek product. Dat vergeet je wel eens als je er zoals ons 6 jaar mee bezig bent. Dat je denkt, traag, oud, nou, kom op.
Ja, ik vind ook eigenlijk dat je pas een professionele mening over Bitcoin mag hebben als je de Genesis boek hebt gelezen. Want niet een particuliere mening. Hè? Dus wat je in de kroeg vindt, dat moet je allemaal zelf weten. Mag ongefundeerd zijn. Dat interesseert me geen bal. Dat is prima. Dat mag. Je mag ook over voetbalmeningen hebben. Allemaal prima. Maar een professionele mening als toezichthouder, als politicus, als investeerder, als iemand die opiniestukken schrijft in de krant. En je hebt de Genesis boek of iets dergelijks niet gelezen. Je hebt niet die 15 uur studie, die Quarter Raven. Als je dat niet hebt gedaan, ja, dan is het eigenlijk... Mag je er, vind ik, gewoon geen mening over.
Een wijs man.
En natuurlijk, ons geld is stuk. Hè. Kijk, ik vind wel, dat moet
erbij
horen.
Er komt mij een oude quote van jou, kom bij mij naar boven, Bert. Dus eigenlijk zeg jij, als je die 15 uur er niet in hebt gestoken, als jij nog nooit een bitcoin...
Moet je gewoon je bek houden.
Moet je gewoon je bek houden.
Ja,
hey, we gaan Quoth the Raven even afronden. Hij had over dat really big idea en zijn brain is really small. Hij zegt maar, once you see it, you can't unsee it. En hij gaat vervolgens verder. En dat is een stukje wat hij zelf bold, vet gemarkeerd heeft. Hij zegt, het feit dat regulatory agencies hun zegen hebben uitgesproken over Bitcoin door die spot ETF's toe te laten. En ik kan op Twitter gaan, ik kan de commercials, de reclames zien van super serieuze vermogensbeheerders, Franklin Templeton en Fidelity. Ze praten over Bitcoin. Ja, dat is stunning. Dat is voor hem, dat was voor hem toch een punt van, ja, nu, ik moet die uren studie nu gaan doen. Ja, dus die beursgang van Bitcoin, waar we het wel eens over hebben gehad, dat noemt hij dus dik gedrukt als,
dit zit belangrijk... de tweede pivotal moment van de aflevering.
Precies. Even kijken. En hij heeft dan ook even, hij gaat dan ook even vanuit zijn eigen, gaat hij verder denken over wat gaat er nou verder met Bitcoin gebeuren. Hij zegt van, ja, wat mij heel cool lijkt om te gaan zien straks, om mee te gaan maken, is de FOMO. Wanneer de, dus niet if, maar when, de prijs weer naar nieuwe all-time highs gaat. Dat wordt
hij wil
wel
zo'n zien.
Ziekelijke FOMO, hoort dat. Dus dat vond ik wel grappig. Want hij zegt namelijk, kijk, als Bitcoin's koers inderdaad daar die kant op gaat, dan zullen die vermogensbeheerder, die zullen precisely no excuse hebben om Bitcoin te kopen. Want er zijn namelijk nu spot ETF's en die mogen gewoon en bla bla. Dat vond ik interessant hoe hij dat
dus no excuse om geen Bitcoin te kopen.
Precies, precies.
Inderdaad. Ja, precies. No excuse not to buy Bitcoin. Ja, ja, inderdaad. Ja, die dubbele ontkenning ben ik altijd zelf ook erg slecht in. maar dus, en goed, en dan zijn afsluiting is, en dan wordt hij een beetje filosofisch. Hij zegt, ja, een van de dingen die ik altijd ridiculiseerde, is ja, dat Bitcoin digitale vrijheid zou zijn. Hij zegt, ja, weet je, ik begrijp dat nu beter. Het mooie van iets wat echt gedecentraliseerd is en peer-to-peer, is dat als het op de ene plek misschien uitgefaseerd gaat worden, ja, dan gaat het ergens anders wel verder. Bitcoin werkt als mensen willen dat het werkt. En dat vind ik een hele mooie quote. Dit is ook precies de reden dat Nassim Taleb ongelijk heeft. Bitcoin werkt zolang mensen willen dat het werkt. En dit is voor zo ongelooflijk veel dingen is dit essentieel om te begrijpen. Van stock-to-flow en power law modellen tot en met regelgevingsvraagstukken en manieren waarop de technologie kan falen. Ja, maar quantum computing. Bitcoin werkt zolang mensen willen dat het werkt. Wat voor soort gevaar er ook op afkomt. En bij mensen moet je dus denken aan het collectief, de layer zero, de groep die consensus vindt, nou goed, enzovoort. Dus dat vond ik, hij zegt, filosofisch kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat er iets beters is om op te wedden als je dan toch ergens een gokje moet wagen. Dus dat vond ik wel leuk, dat was Quoth the Raven. Wil je eerst een andere boekmarkje doen,
Bart? Nee, ik ga die van mij sowieso inkorten. Dus maak die van jou even maar af en dan sluit ik hem daarna af.
Ja, dan doen we heel even onderwerpje MicroStrategy tussendoor. Die kwam met, volgens mij was het kwartaalrapportage, kwartaal 4 2024. En daarin
23.
23 zeker. En daarin hebben ze een aantal, natuurlijk aan de financiële dingen, maar en een hele presentatie. En daar zeiden ze in hun persconferentie, en dat vond ik wel grappig, in een persstuk ook. Ik zoek het eventjes op waar dat precies stond.
Ja, het had ermee te maken dat ze een development bedrijf gingen worden, toch?
MicroStrategy considers itself the world's first Bitcoin development company. En dan moet je niet denken dat ze daarmee bedoelen dat er Bitcoin ontwikkelaars werken. Hè, want dat is natuurlijk bij heel veel bedrijven, waaronder Blockstream, waar Adam Back ook zit. Maar het gaat over het concept dat een bedrijf dermate blootgesteld is aan een bepaalde sector of technologie of industrie, dat ze gaan zorgen dat die sector of industrie succesvol wordt. Ja. Dat is een categorie van bedrijven, ook in Amerika, dat heet de business development companies. Lijkt een beetje op private equity-achtig, maar dan op de beurs verhandelbaar. Dus dat is eigenlijk de link die ze doen. Maar zij zeggen wij zullen ook onze software development capabilities, want ze hebben natuurlijk heel veel developers in dienst voor een CRM business, die zullen we gaan gebruiken om Bitcoin toepassingen te gaan bouwen. Nou, dat vond ik wel een interessante soort pivot, hè, dat ze zeggen van ja, wij hebben niet alleen Bitcoin op onze balans.
We gaan ook adoptie veroorzaken.
Ja, ja, het is rationeel voor ons om ook te zorgen dat die enorme bak Bitcoin die we hebben, dat die ook veel waard blijft en wordt. Dus persoonlijk gaan we ervoor zorgen dat er Bitcoin bedrijven komen, Bitcoin protocollen, Bitcoin adoptie, Bitcoin toepassingen, whatever. We gaan het gewoon, als anderen het niet doen, regelen wij het wel, een beetje dat gevoel. Dus we hebben altijd gezegd, ja, MicroStrategy is eigenlijk een soort twee bedrijven. Het is een soort Bitcoin ETF en daarnaast is een CRM business die helemaal ongerelateerd is. En er is wel eens gesproken over dat moet zelfs van elkaar afgescheiden worden ooit een keer. En dit lijkt dus de kant op te kantelen dat hij zegt van nee, die software developers die er zitten, ja, die gaan ook gewoon Bitcoin shit bouwen. En dat breekt het allemaal weer op een of andere manier in een soort van verlengde van elkaar. Geen idee hoe welke uiting dit krijgt. Er staat ook dus op verder nog niet heel erg uitgebreid toegelicht. Behalve in een paar schemaatjes in een presentatie. Maar zoek het maar eens op. Ik vond het wel leuk. En het aardige is, Quoth the Raven, daar hebben we hem weer. Die gaf hier commentaar op. Want hij houdt zich nu inmiddels natuurlijk ook met Bitcoin bezig. Ja, precies. En hij zei van, MicroStrategy die de draai maakt naar een Bitcoin development company is een sleutelvoorbeeld van hoe het bezit van Bitcoin uiteindelijk ook weer het netwerk versterkt. En dus dat is wel grappig. En dat zag hij denk ik goed.
We hebben het hier wel eens over gehad. om onszelf dan even, ja, leuk quote to raven, dat je sinds 2 dagen Bitcoiner bent en dit soort prachtige visies hebt. Maar deze 3 jongens, we hebben wel eens een keer het over de mining debt spiral gehad. En dat is het security budget, hè. Als de block subsidy wegvalt, wie blijft er dan nog minen als het niet meer winstgevend is? En toen hebben we wel eens gezegd, ja, in het geval van massa-adoptie en je hebt overheden die Bitcoin bezitten in plaats van goud, je hebt MicroStrategy-achtige bedrijven, je hebt Tesla, noem het maar op, die hebben er baat bij dat dat netwerk veilig blijft, lees, dat er mensen blijven minen. En die hebben er zoveel baat bij dat dat eigenlijk niet eens winstgevend hoeft te zijn, zolang het maar niet te verliesleidend is. Nou ja, goed, en dit lijkt daar een beetje op. MicroStrategy heeft er gewoon baat bij dat dat Bitcoin-ecosysteem zichzelf in stand houdt. En het liefst dat dat nog beter wordt, meer wordt, groter wordt, evolueert, ontwikkeld. En dit is eigenlijk eenzelfde soort beweging die je ziet. Erg interessant inderdaad.
Ja, geinig. En dan heb ik nog een derde boekmark en die gaat over de sustainability van de Amerikaanse schuld, staatsschuld. Hoe houdbaar is die schuld? En er kwam een tweet tegen van Nassim Taleb, of over Nassim Taleb, die op een of andere conferentie sprak en dat is daar opgevangen en dat kwam uiteindelijk op Bloomberg, Yahoo Finance, weet je, al die plekken langs. En kijk, Nassim Taleb heeft een zekere, wordt serieus genomen als het gaat over dit soort potentiële rampen, omdat hij de Great Financial Crisis heeft voorzien en de schrijver van het boek De Zwarte Zwaan, hè, dat gaat natuurlijk over het hoogst onvoorspelbare met een hele grote impact. Ja, maar hij zegt, ja, weet je, die Amerikaanse staatsschuld, dat is zo duidelijk een probleem, dat is zo evident niet houdbaar, dat het is zo onmiskenbaar dat we in een debt spiral zitten en een schuldenspiraal. Hij zegt, en een debt spiral is een death spiral, is een dodelijke spiraal. En een spiraal die maar op 1 manier kan aflopen en dat is onplezierig. En hij zegt, dat is zo evident dat je het geen zwarte zwaan mag noemen als het straks gebeurt. Het is een witte zwaan. En, zegt hij, er is een wonder nodig om Amerika te redden van zijn schuldenprobleem. Ja, dat zijn best wel stevige uitspraken. Je kunt er ook best een paar. Je kunt er ook wel wat argumenten tegen verzinnen. Hè? Er zijn ook best wat economen die zeggen: nou, meneer Taleb, je mocht dan misschien 15 jaar geleden een leuk boek hebben geschreven, maar hier heb je even geen verstand van. Het is wel een stem in het debat. Vervolgens zegt Nassim Taleb natuurlijk weer: oh, jullie zijn allemaal imbecielen en idioten. Dus als je hem ziet twitteren, dat gaat zelden heel, heel vriendelijk. Oh. Maar dat is Nassim Taleb. En toen dacht ik, oké, Nassim Taleb. Maar er is nog iemand die deze week ongeveer hetzelfde zei. En dat is onze grote vriend Jerome Powell himself. En Bart, die heb jij onder de knoppen.
Ja, ik ga heel snel even klikken. Ik zit op een kleine schermpje te kijken. Ja, ik heb hem hier staan.
Hij was in een podcast of bij iemand in de show. En daar 60 minuten lang, 60 minutes. En daar doet hij ergens een uitspraak.
The US is on an unsustainable fiscal path. The US federal government is on an unsustainable fiscal path. And that just means that the debt is growing faster than the economy.
I have the sense this worries you very much.
Over the long run, of course it does. You know, we're borrowing from future generations. It's time for us to get back to putting a priority on fiscal sustainability. And sooner is better than later.
Nou is Jerome Powell degene die altijd zegt, ja, ik doe geen uitspraken over het begrotingsbeleid. Dat is niet mijn terrein, daar zul je mij niet over horen. Maar goed, als hij dan even ergens te gast is, dan
is hij de broertje niet.
Is hij de broertje niet. Maar hij heeft dit vaker gezegd hoor. Hij zegt, joh, dit gaat niet goed komen. En er is een tijdje terug de budget office. Een van de bureau in Amerika die uitspraken doet over de toekomstverwachting van de Amerikaanse begrotingssituatie. Dus het gaat over de omvang van de economie, de staatsschuld, de rente die erop betaald moet worden, de begroting en het begrotingstekort. Weet je, al die dingen bij elkaar, want die dingen bij elkaar bepalen hoe problematisch het is. Als je enorme economische groei hebt, als je economie elk jaar 10% groeit, dan is een tekort helemaal niet per se een ramp of zo. Hè? Want de economische groei, die laat alle schulden en alle tekorten smelten. Hè? Maar dat is helemaal niet meer het geval. En dat is ook eigenlijk, daar hebben we het bijvoorbeeld in Tivoli met elkaar over gehad, hè, toen we daar die live show hadden, van wat is nou eigenlijk macro-economisch gezien het grote probleem? heeft allemaal te maken met hele grote lange termijn bewegingen, zoals de vergrijzing, waardoor er steeds de bevolking steeds minder hard groeit. Het heeft te maken met de productiviteitsgroei die steeds lager wordt. Dus al die doorbraken uit het verleden van computers en globalisering, dat heeft steeds minder effect. Dus waardoor de potentiële groei van de economie steeds lager wordt. En de enige manier om dat te fixen is heel veel lenen. Nou, Powell zegt gewoon dat lenen, dat doe je van toekomstige generaties. Ah, oké, stevig. Amerika heeft nu een staatsschuld van $34 biljoen. Ja, is dat dan veel of weinig? Dat moet je dan zien ten opzichte van de economie. Nou, die is $27 biljoen, dus het is 130% van de economie zo'n beetje. Dat is wel fors. $100.000 per persoon. Dat is ook fors. Dat is forser dan veel groter dan Nederland. Maar oké, dat kan nog een soort status quo zijn. Maar daarnaast hebben ze ook nog eens elke keer grote tekorten. Dit jaar wordt er een tekort van 1,5 tot 2 biljoen verwacht. Ja, dan zeg je, oké, dat kan je dan zeggen. Hoeveel is dat dan? Dat is bijna 10% van de economie. Dat is veel. Maar ze hebben ook nog, je kan ook kijken naar de begroting. De begroting is maar 6, 7 biljoen groot. En dan is 2 biljoen ineens 20%. 1,5 biljoen is dan 20%. 25% van de begroting bestaat dan op een gegeven moment uit begrotingstekort. Ja, dat zijn grote getallen. En dat begrotingskantoor, die ziet het in de komende 10 jaar oplopen naar 50 biljoen. De schuld. Ja, dat zijn gewoon. Het zijn gewoon zulke enorme getallen dat je kunt er ook eigenlijk niet meer omheen of zo. En als je dan Nassim Taleb hoort zeggen, het is gewoon een spiraal waar je niet meer uitkomt. Ik zeg je nu vast, je mag het straks geen zwarte zwaan noemen, want het is een witte. En dan zegt Jerome Powell, it's unsustainable. Ik waarschuw, het is unsustainable. Denk ik, ja.
En wij zeiden, ons geld is stuk. Ik bedoel, hè?
Nee, maar het zit er me toch ook een beetje in.
Drie keer de scheepsrecht, Peet.
Ik zit even te kijken. Ja, ik heb van een wijs man ooit geleerd. Je moet naar verdubbelingen kijken. Maar ik zit 1990. Wat is het? Biljard, biljoen, hoeveel zei je?
Biljoen.
Biljoen, 3 biljoen. Ja. Ik zit nu te kijken 2000, ongeveer 6 biljoen. 2010, 12 biljoen. 2020, 23 biljoen. En inmiddels zitten we op de helft daarvan. Laten we zeggen 2025. En we zitten op 33. Weet je wel, ik bedoel, dat is die spiral inderdaad. Dat is het meest, denk ik, zorgwekkende. Dat het gewoon zo verschrikkelijk hard omhoog knalt. Elke tijdseenheid die je pakt. Ja, weet je, dat zijn verdubbelingen eigenlijk. Dus dat is als het gaat. Ik heb dan wel eens geleerd dat de vijver opeens vol kan liggen met waterlelies en dat soort troep. Moet je niet hebben natuurlijk. Toch? Nou ja, goed. Anyways.
Heb je wel eens in een vijver gesprongen met waterlelies erin, nee, ja. Bert?
Ja. Weet je, de ene dag ligt hij voor de helft vol en de volgende dag ligt hij helemaal vol. Weet je?
Ja. Dan komt hij met zijn oortjes net boven water zo.
Goed, zal ik de laatste boekmark er even doorheen gooien? Ik hou hem kort. Ik ga het gewoon bij een aankondiging houden van, joh, ik kwam dit tegen. Ik heb er wat dingetjes over gelezen, wat reacties over gezien. Bekijk het eens even, lieve luisteraar. Daar ben je er op tijd bij. Citria heet het. En dat is een zero knowledge roll-up, zeggen ze zelf, op Bitcoin. En ze zeggen ook dat ze de eerste zijn. Op Ethereum is dat natuurlijk al een tijdje lang de manier om schaalbaarheid te creëren van de blockchain. De blockchain te schalen, meer transacties mogelijk te maken, fees omlaag te brengen. Dat is natuurlijk bij Ethereum al tijdenlang het gesprek van de dag, bij Bitcoin ook. Bij Bitcoin is daar vooral op Lightning gefocust en op sidechains via bijvoorbeeld Liquid van Blockstream en wat andere partijen. En wat Citria zegt, van ja, dat moet je niet doen, je moet voor roll-ups gaan. Dat is de derde categorie. En ze zeggen, dat komt omdat Lightning is leuk, maar dat is alleen maar gericht op payments. Dat voegt geen extra programmeerbaarheid toe, die veel mensen wel zoeken. En sidechains hebben een ander probleem. Die voegen wel die programmeerbaarheid toe, maar die halen eigenlijk alle bedrijvigheid weg van de Bitcoin blockchain. Waardoor de sidechain uiteindelijk ook niks meer waard is, omdat die vastzit in de veiligheid van de basislaag. En als die basislaag niet meer gebruikt wordt, valt je veiligheid weg, valt je fundament weg, valt je hele sidechain ook in elkaar. Nou goed, vanuit daar zijn ze gaan werken. Zij zeggen zero knowledge proof, zero knowledge roll-up zijn de manier om dat te doen. En dan gaan ze mee aan de slag. Nou ja, het is een idee. Het is een white paper. Er is van alles over te zeggen. Dat wordt ook gedaan. Er zijn ook behoorlijk wat mensen die positief zijn. Er worden ook wat gaten ingeschoten, namelijk dat er nog niks is. Ja, ik geef het voordeel van de twijfel, hoor, moet ik je eerlijk zeggen. Ik vind het best wel interessant. Ik vind het best een vet idee. Ik denk dat het nodig is op Bitcoin. Ik denk dat schaalbaarheid nodig is. Ja, en een paar dingen die bij mij normaal gesproken red flags zijn, die zie ik hier niet terug. Met als grootste ding, ze proberen wel geld op te halen bij venture capitalists, maar ze hebben helemaal geen token. Dus ze zijn van plan die tweede laag op Bitcoin te gaan bouwen, die roll-up, maar wel Bitcoin als token te gebruiken. En dat hebben we natuurlijk vaak gezegd. Van ja, waarom heb je een token nodig? Gebruik gewoon Ethereum of gebruik gewoon Bitcoin. Gebruik gewoon het meest decentrale geld wat we hebben, bla bla bla. Dat gaan ze doen. Nou, dan denk ik, ja, ga maar proberen dan. Ik ben wel benieuwd. Ik zal in de bookmarks die we op Discord elke week posten, zal ik ook eventjes alle linkjes en reacties die mensen daarop geplaatst hebben, daar even bij plaatsen. Dan kan je daar eens rustig doorheen. Dat was ook
Weten we ook waarom het Citria heet? Citroen.
Goeie vraag.
Zit er nog een diepe betekenis achter?
lees ik niet in een blog.
Oh, okay.
Dus dat moeten we eens even nakijken. Werd ook trouwens, om het af te maken, het werd in de Discord ook gepost door een member van, joh jongens, kijk hier eens na. Dus als je echt te vroeg bij wil zijn, vroeg op het vuur wil zitten, dan zou ik daar maar eens bij komen, lieve luisteraars. Die Discord server. Oké, hebben we dat gehad? Dan denk ik dat we de bookmarks even af kunnen sluiten voor deze week. Bert, dan gaan we naar de marktupdate. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb best wel een drukke week gehad. Maar als ik dan even op mijn telefoon kijk, volgens mij hebben we weinig geks gezien. Weinig pieken, weinig dalen. Met een lichte positieve afdronk.
Hebben jullie ook al dat je de laatste dagen minder naar de koers kijkt, omdat het toch elke keer hetzelfde is?
Ik moet altijd even kijken, doet hij het nog?
Hij is wel echt heel stabiel deze week. Ik zit even te kijken. Het is... Ja. Nou ja, we zaten natuurlijk even aan het begin van de week een beetje rond die aan de onderkant 42.000. En nu toch redelijk steady richting de 43. Maar ja, echt boeiend is het niet. Of speelt er, valt er iets boeiends over te melden? Of is dit gewoon even wat het is, een rustig weekje? Dat kan natuurlijk ook.
Ja, ik denk sinds 28 januari zo'n beetje zitten we in dit prijsbereik. Dat is 10 dagen nu. Zit een beetje rond 43.000. Ja, de rust is teruggekeerd, zou je kunnen zeggen, voor de koers. Ook het handelsvolume ligt op exchanges een stuk lager dan het gemiddelde van de afgelopen weken of 2 maanden of zo. Dus de volatiliteit daalt, hè, die gemeten wordt. Nou ja, dat kun je op je vingers natellen. Als je ziet dat die koers de hele tijd rond de 43.000 zit, dan moet die volatiliteitsmetingen ook dalen. Dat zie je bijvoorbeeld in de Bollinger Bands. Als je die tekent, die komen dichter bij elkaar te liggen. Dat is opvallend. Je kunt het op 2 manieren interpreteren. Hè, als stilte voor de storm. En dat is in het verleden natuurlijk vaak ook wel gebeurd, dat je vanuit zo'n lage volatiliteit een grote beweging hebt. Dat heeft soms dan te maken ook met liquidatieniveaus die dichter bij elkaar komen te liggen. Hè? Dus bijvoorbeeld hefboomhandelaars die dan long gaan en de liquidatie daarvan ligt net aan de onderkant. Dus als de koers dan daalt, dan worden de longposities geliquideerd, dan daalt die verder of zo. En een short squeeze is juist aan de bovenkant. En dat kan. Maar ja, ik verwacht nog steeds wel dat we eigenlijk, we zitten in een periode waarin we corrigeren. We verwerken, zou je kunnen zeggen, we verwerken de periode van de afgelopen maanden. En de afgelopen maanden hebben we een stijging gezien vanaf rond de $26.000 in september naar 49 op zijn hoogst, maar laten we zeggen rond de $43.000 nu. 60-70% hoger. En dan hebben we het niet over de top, maar gewoon over de afgelopen tijd. Ja, er zijn gewoon beleggers, handelaars, speculanten die verkopen. Zien we ook in de data, en de on-chain data zien we dat er nu winst gerealiseerd wordt. Weer veel meer dan eigenlijk voor het eerst wordt er weer zoveel winst gerealiseerd sinds 2021. Dus dat is gewoon Ja, dat is gewoon een logische reactie op zo'n snelle stijging. Een snelle stijging van 3 maanden, maar eigenlijk zou je zelfs kunnen zeggen van een jaar. Hè? Want in een jaar tijd zijn we van 16.000 naar 43 gegaan. Ja, dat is gewoon fors. Dat is 1/2 wat verwerkt wordt, is die ETF's die gekomen zijn. En we zagen na de komst van de ETF's een soort volksverhuizing op gang komen. Van Grayscale ETF naar, gewoon eruit, weg, snel mogelijk weg. Deels mensen die vluchten voor de hoge kosten. Deels mensen die eindelijk voor het eerst zonder een soort strafkorting eruit konden. Waaronder, hoe zeg je dat? Curatoren die een faillissement aan het afwikkelen zijn.
FTX dus ja, dat, bijvoorbeeld, toch?
Was dat, ja, precies. Ja. Die hebben we het over gehad. Vorige week of 2 weken geleden. Ja. Die hadden voor 1 miljard ongeveer aan die aandelen verkocht. Dus dat zijn dingen die gebeuren nu. Die zien we gebeuren. Het lijkt me ook goed om heel even over de ETF's te hebben. Ik zag een paar geinige dingen langskomen. Wordt bijvoorbeeld gezegd, Nate Geraci had het daarover. Die zei, de BlackRock en Fidelity Bitcoin fondsen, die zijn nu de nummers 1 en 2 in omvang van alle ETF's die gelanceerd zijn sinds 2023. Nou, grappig. En de BlackRock Bitcoin ETF, die staat in de top 5 van alle ETF's die er überhaupt zijn met de grootste instroom sinds 1 januari dit jaar. Ook wel. En er zit dus bijvoorbeeld ook de S&P 500 bij. En ze zit in dezelfde top 5.
Dus ja, oké. Okay. Ik ben voor bullish nieuws. Maar ja, die zat wel aardig gevuld natuurlijk al.
Ja, nee, sure.
Ja, een nieuwe ETF die gelanceerd wordt, natuurlijk stroomt die vol. Ja, of niet. Nou, dat is natuurlijk ook zo.
Nee, maar er zitten dus verder geen andere ETF's tussen die recent gelanceerd zijn. Dit zijn alleen maar de allergrootste, waar al voor meer dan 1 biljoen zeg maar in zit. Ja. Weet je, daar zie je dat die flows dezelfde orde groot zitten. Dus het is, ja, dit wordt wel gezien als significant voor iets wat zo kort pas bestaat.
Ja, maar mijn punt is meer van, ja, in een leeg glas water stroomt ook meer water dan in een vol glas, omdat dat andere glas al vol zit, zeg maar. Dus dat die ETF's tussen allemaal grote ETF's staat, dat snap ik, omdat die niet meer vol stromen. Natuurlijk, daar is die, zeg maar, als je die S&P 500 ETF zou delisten, alles weg zou halen, morgen opnieuw zou die listen, ja, tuurlijk is die instroom dan enorm.
Ja, dat is dus niet hoe zij ernaar kijken. En dat komt omdat zij kijken naar, er is al belegd vermogen. En dan is er een nieuw vermogen wat belegd gaat worden. En dan is de vraag, waar gaat dat heen? Ja. Dus nieuwe flows, waar gaan die heen? En ze zeggen van, nieuwe ETF's, daar gaan vaak nog niet heel veel niet heel grote flows heen. Ja. Omdat nieuwe ETF's, die moeten eerst een aantal maanden bestaan voordat ze gelist worden. Ze moeten eerst zoveel tijd getrade hebben voordat ze vertrouwd zijn. Ze moeten bla bla bla. Dus het duurt heel lang voordat daar dingen op gang komen. Dus het is heel opvallend dat na 17 trading days of zo, dat er nu al flows naartoe gaan van vers geld, wat even groot is of in dezelfde orde grootte zit als. En ik ben natuurlijk met jou eens dat er allerlei eenmalige effecten zijn die specifiek voor Bitcoin een rol spelen. Dat komt omdat er geld verhuist.
Ja.
En dat zou je anders niet hebben. En er is natuurlijk Bitcoin ETF's, die hebben bepaalde verwachting van mensen van, nou, ze hebben erop gewacht, gaan erin. En dat zien we ook wel. Ik heb hier een grafiek. Ik zal even kijken of ik hem, nou ja, ik heb het ook opgeschreven. Daar waar je per dag, zeg maar, de totale hoeveelheid in de nieuwe ETF's ziet. Er zit nu 190.000 bitcoin in die 9 nieuwe ETF's, waarvan dus een flink gedeelte ook weggegaan is uit Grayscale. Hè? Mm-hmm. En in de eerste 3 dagen zat er 50.000 in. Na 6 dagen zat er 90.000 in. Na 9 dagen 125.000. Dus ongeveer 45.000 per 3 dagen erbij. 12 dagen... zat er 150 en na 15 dagen 175 in. Dus dat is 25 erbij. En na 18 dagen zitten we op 190. Dus pas de laatste 3 dagen is maar 15 bijgekomen. Dus elke keer 45 erbij. Daarna 25 erbij in 3 dagen. En nu 15 erbij in 3 dagen. Je ziet de snelheid waarmee die gevuld wordt, zeg maar, zie je afnemen. Dus het vlakt af. Er zijn 2 dingen die afvlakken. De uitstroom uit de Grayscale ETF vlakt af. Gaat naar 0 toe. Het wordt steeds minder. Maar de instroom in die andere wordt ook steeds minder. En dus je zou haast kunnen zeggen, het volksverhuizingseffect hebben ze een beetje achter de rug. En nu wordt het langzamerhand tijd om te gaan letten op, waar komen we dan op uit? Bodemt dat ergens? Blijft het afnemen? zijn ze straks stabiel of blijft er voortdurend bijkomen? En ja, dan... deze gedachte wil ik heel even hier op pauze zetten. En dan wil ik eigenlijk Peter het woord geven. Want die had in het nieuwsgedeelte namelijk twee nieuwtjes die precies hierover gaan. Namelijk over toegang tot die ETF's en over de Grayscale aandelen. Dus die passen hier heel goed in. Peter, zou je die even willen erin willen voegen?
Nou, zeker. Dat wil ik wel. Dus dan komt de reporter even tussendoor. Dat ga ik niet
Hij staat voor de AIX, naast de boel.
Dit ga ik niet volhouden.
Live van locatie.
Ik kwam een nieuwtje tegen over LPL. En ja, als echt Nederlander zei me dat is helemaal niks. LPL Financial. Maar er stond wel was best wel breed uitgemeten. Namelijk dat hij over 3 maanden pas beslist over toegang tot bitcoinfondsen. Dat was zeg maar ja, best wel breed uitgemeten. Nieuwsbericht is LPL Financial. Oké. Nou, dat blijkt dus de grootste onafhankelijke broker-dealer van de VS te zijn. Oké, iets geleerd. Zijn meer dan 12.500 financieel adviseurs zijn verbonden. 12.500. Werken meer dan 4600 mensen. Meer dan $1 biljoen onder beheer. Via dus al die financiële adviseurs die daar dan ja, direct of indirect aan werken. Vermogen proberen binnen te hengelen, aan het werk te zetten. En LPL zegt, voordat wij spot bitcoin ETF's gaan aanbieden, willen we eerst zien dat ze geen eendags vliegen zijn. Zij spraken met Bloomberg, een interview. Ik weet niet precies wie dat interview gaf. Het zal wel een hoge pief zijn geweest. Die zegt, een belangrijke zorg voor ons is dat ETF's die onvoldoende fondsen aantrekken, snel weer ontbonden worden. Een belangrijke zorg, niet alleen voor de klant, maar ook voor de financieel adviseur, die dan naar die klant terug moet en zeggen, ja, we zitten even met wat, dat fonds, hè, wat ik geadviseerd heb om daar geld in te steken.
Hier is het er niet meer.
Ja. Dus niet dat ze geld dan verdampt is of zo. Maar het is gedoe, is geneuzel, is een beetje gezichtsverlies. En ik vond het wel interessant. Niet alleen omdat het LPL Financial is of zo. Maar gewoon ook omdat we wel vaker hebben gezegd. Ja, het duurt even voordat dingen op gang komen. Nou, dit is daar zo'n voorbeeld van. Ja, we gaan het gewoon even 3 maanden aankijken, beste mensen. Dan kan je kunt helemaal hyped zijn over die lancering. Maar wij kieken gewoon nog even. Hè? We wachten gewoon even. En er zijn er wel meer van dat soort partijen die dat al hebben aangegeven. Hè? Merrill Lynch bijvoorbeeld, een andere grote reus. Die biedt op dit moment alleen Bitcoin ETF's aan cliënten in de ultra high net worth category. Dat zijn mensen die meer dan 10 miljoen vrij besteedbaar vermogen hebben. Dat is niet een hele klantenbestand. En totdat ze anders beslissen, en daar gaat ongetwijfeld ook een periode van maanden overheen, hebben ze al hun financieel adviseurs, en het gaat ook over tienduizenden, geadviseerd om geen Bitcoin ETF's aan te raden. Tenzij een klant zelf, zonder dat ze erop gewezen zijn, komt en zegt, hey, ik wil in Bitcoin investeren. Dus die hebben het eigenlijk omgedraaid. Het is niet dat... Het is niet dat we doen het niet, maar ja, toch terughoudend. Nou, Vanguard weten we van, nou, die doen het überhaupt niet. Edward Jones, ook een grote. Die heeft, ja, het is niet een soort gelijkstand met als Vanguard, maar die heeft voor ons nog ook gezegd, van, ja, op dit moment geen toegang via ons. Er werken 19.000 financieel adviseurs voor Edward Jones. Dus dat is één signaal dat het wat... Ja, dus dat wat wij zeiden, nou, dat wordt bevestigd. Dat duurt even dat die dingen op gang komen. Een ander signaal is van ja, weet je, wat er nu gebeurt, dat is eigenlijk pas het topje van de spreekwoordelijke ijsberg. Gewoon ja, vanwege dit soort effecten. Oké, dat even over LPL. Het is anders over de Grayscale aandelen, noemde Bert. Ik zag ook wat langskomen, en daar werd op Twitter ook best wel wat over geroepen. Dat ging dan over Genesis, failliete bedrijf, hè, dochteronderneming van Digital Currency Group, DCG. Die vraagt toestemming om miljoenen GBTC aandelen te mogen verkopen. Die heeft het namelijk ja, nog in de portefeuille. Ja, dat gaat om in totaal om een equivalent aan 1,5-3 miljard dollar, weet je wel. En Ja, er werden best wel wat alarmistische berichten bij geplaatst. Van, oh jee, er komt nog een verkoopgolf GBTC-aandelen aan. En dat gaat dus nog een keer ervoor zorgen dat de markt 1,5 tot 3 miljard dollar moet absorberen. Ja, jongens, daar gaan we weer. Nou ja, weet je, zo'n soort sentiment.
Maar dat zou dus even voor de duidelijkheid pakken bij 10% van alle... Van die, we hebben het net over, wat is het, die 470 bitcoin die nog in het GBTC-fonds of in dat fonds van Grayscale zitten. Die ETF's zijn dat nu.
Ja.
Daar hebben we het over, hè, dat daar dus ja. voor eigenlijk 10% de markt op gedumpt wordt door Genesis.
Ja, klopt. Genesis heeft dus nog een hele bak. Volgens mij om en nabij 60 miljoen aandelen in dat fonds dus. en een deel daarvan... daar hebben ze ook daadwerkelijk het zeggenschap over. En een deel ervan, daar proberen ze het zeggenschap over te claimen. Dat is dan weer via een andere rechtszaak. Dat speelt zich af tussen Gemini en Genesis. Enfin, daarom tussen de 1,5 en 3 miljard.
Ja, precies.
Opgeknipt in delen. Alleen het punt is, dat lees je dan ook in de stukken die Genesis publiceert. En hier komt misschien ook een beetje het vechten van Grayscale voor... de in-kind delivery vandaan. Zij willen die GBTC-aandelen verkopen omdat ze hun crediteuren willen terugbetalen. Maar die crediteuren zeggen van ja, wij willen het liefst gewoon onze tegoeden terug in de vorm waarin we ze ingebracht hebben. Dat was namelijk bijvoorbeeld in Bitcoin. Wat moet Grayscale dan? Ja, dan moet die GBTC-aandelen verkopen. Naar dollars omkeren, om vervolgens die dollars weer te kunnen inwisselen naar bitcoin. Om vervolgens die crediteuren uit te betalen in bitcoin. Dus ja, kijk, er staat niet in die stukken precies om welk deel het gaat dat dan verkocht en omgezet wordt naar bitcoin. Misschien dat wel een deel in dollars wordt aangehouden, I don't know. Maar het is in ieder geval wel vrij ver gezocht om te zeggen van oké, er komt weer een verkoopgolf aan van 1,5 tot 3 miljard dollar of zo. Ik acht de kans vrij groot dat een heel groot deel, of significant deel in ieder geval, ja, dat het eigenlijk toch een soort van stuivertje wisselen is. Ja. Vestzak, broekzak. Ja, het is nu in de vorm van GBTC en dat wordt dan spot BTC, want het moet terug naar bedrijven die bij Genesis hun muntjes hadden gestald. Dus, dit waren de twee dingetjes die ik tegenkwam. Bert, bedoelde je dat ook?
Ja, zeker. 1 seconde. Ik ga heel irritant. Tijd voor commercial break, helaas. Ding dong, sorry jongens. Ja, we moeten toch eventjes onze grote vrienden in de spotlight zetten. En niet in een of ander achteraf straatje aan het eind van de aflevering met een klein TL-lampje erop. Nee, een echte spotlight midden in de markt. Nou, beter kunnen ze niet krijgen.
Nee.
En ik wil direct Watson Law, Amdax, Finst en natuurlijk de hoofdsponsor Bitfavo. Ga er een kijkje nemen en Bert, dan gaan we bij deze verder met de markt.
Ding, 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 ding. Ja, gaan we verder met de marktupdate. Ja, Peter, het was precies wat ik zocht, inderdaad. Die Genesis, het stuk over Genesis en die GBTC-aandelen, dat is dan nog onderdeel van de onrust rondom die ETF-lancering en de volksverhuizing en dat soort zaken. En ook de onzekerheid over hoe zit het nou met de uitstroom en de instroom. Ja, dan is dit dan misschien nog een laatste onderdeel van. En dat moet in de komende weken moet dat... kunnen we dat achter ons laten op een gegeven moment. En toegang tot die bitcoinfondsen, dat is precies de andere kant van die medaille. Dat is namelijk die organische stroom investeringen die op gang wil zien komen. Ja, dat kost dus tijd. En dit is weer inderdaad een bewijs van dat het gewoon maanden zou kunnen duren. Ik zag een berichtje van Eric Balchunas die zei van we hebben de allereerste reported holder van EBIT, hè, dat is de BlackRock ETF, Bitcoin ETF. En dat is een Canadese asset manager, die heette Redwood. En die had eerst Canadese ETF's, dus nu overgestapt naar de Amerikaanse ETF's. Want die zijn goedkoper. Vanaf een bepaalde omvang of een bepaalde categorie moet je dat rapporteren, dat je ze hebt. En In die Bloomberg terminal omgeving, daar kan je dus op een gegeven moment zien bij een ETF wie de reported holders zijn. Dan komt er dus gewoon een lijstje van partijen die deze ETF's bezitten. En dit is de eerste die erin komt. En dat is weer een signaal van ja, er is nog niet een hele bak aan institutionele investeerders nu. Hè, in die nieuwe Bitcoin ETF's. Dus wat je nu ziet, dat zijn vooral toch particuliere retail. En zeg maar het institutionele geld die je dus in dat soort lijstjes terug zult gaan zien in de toekomst, misschien, mogelijk, hopelijk, die moeten allemaal nog komen. Die hebben allemaal ook allerlei interne processen enzovoort. Goed, dat is even de update van het hele ETF-verhaal. Even terug naar de prijs, naar de koers. Ja, het is dus niet zo gek dat de koers tot rust komt na een periode waarin we stormachtige verhuizingen hebben gezien. Voor de periode dat er eventueel grote instromen gaan komen in de ETF's. Ja, er zit een periode tussen waarin winst genomen kan worden. Dat noem je misschien een correctie. Misschien denk je bij correctie vooral aan hele sterke koersdalingen en ellende en negatief sentiment. Dat hebben we in het begin wel even gehad. Dat zie je nu niet. Ja, correctie kan ook zijwaarts zijn. Daar hebben we ook wel die twee opties besproken. Het kan ook best zijn dat we de komende weken alsnog dalen naar onder de 38,5. Hou ik die optie ook zeker gewoon open. En voor mij ligt nog steeds het meest voor de hand ergens eind feb, begin maart, begin van de nieuwe weekly cycle. Dus wat dat betreft even een updateje. Ja, ik had nog op de planning staan bedacht om het te hebben over de power law, over het power law model. Want die heeft best wel wat aandacht gekregen op Twitter de laatste tijd. En moet heel erg denken aan 2019 toen het stock-to-flow model kwam. En toen het echt alleen nog maar over het stock-to-flow model ging. En nu lijkt het precies op dezelfde manier een beetje dat iedereen het heeft over het power law model. Ja, we kunnen dat ook volgende week doen. Bart, Peet, ik kijk jullie even aan, want we zijn al best een tijdje op weg in deze aflevering. En Peter moet inpakken, want hij gaat skiën.
Ik hoorde jou vooraf ook nog een beetje onderzoek doen. Maar ik begrijp eigenlijk dat in dat geval zou volgende week nog lekkerder zijn natuurlijk.
Ja, misschien wel. Kijk, ik vind het is best een moeilijk model om uit te leggen. Omdat je het met elkaar toch moet hebben over wat... wiskunde toch op zijn minst van middelbare schoolniveau. Voor sommige mensen misschien wat intimiderend. Dus dan moeten we kleine stapjes innemen. Het gaat over kwadraten en logaritmische assen en zo. Om het een beetje te begrijpen. Dus ik ben er ook nog niet helemaal uit. Nee, dat is één aspect. Ander aspect, we moeten over power laws hebben. En power laws zijn hele vette dingen. Ongelooflijk veel in de natuur, in de hoe het universum werkt, natuurwetten, maar ook economieën en allerlei maatschappelijke thema's. Biologie wordt bestuurd door power laws, wordt beschreven door power laws. En wat een power law doet, is beschrijven hoe iets schaalt. Het is reuze interessant. Het gaat over de groei van steden tot en met hoe wat je kunt verwachten over de lengte en de breedte van tanden in dieren. Weet je, het is zo ongelooflijk veel plekken dat het langskomt. Het is heel vet en dat moet over hebben. Dat is leuk. En het andere is dan het wiskundig. Hoe zit het dan in elkaar? En elke keer als ik mee bezig ben, dan heb ik de neiging om het te gaan aanwijzen op een grafiekje. Want dan kan je het zo mooi zichtbaar maken. Ja, en dat is voor de podcast natuurlijk lastig. Hè? Als je in het bos nu aan het rennen bent met ons in je oren, ja, dan heb je er geen grafiekje bij. Dus ik twijfel ook nog. Misschien moeten we bijvoorbeeld gewoon een keer een sessie in Discord doen van een uurtje of een half uurtje, waarin we daadwerkelijk gewoon door die grafieken heen lopen.
Ah, dat is een goed idee.
Kan ook nog.
Of een beetje van beide, maar ik proef sowieso iets dat we het even... de tijd moeten gunnen. En als ik zo even naar het klokje vandaag kijk, denk ik dat we daar geen eer aan gaan.
Nee, maar ik inderdaad. Maar het klinkt goed in ieder geval.
Ja,
Dat Discord idee... Mensen, kom naar Discord. bitcoinalf.nl/Discord.
Het is echt heel leuk, maar kom dan ook op Discord even vertellen of je het erover wil hebben. Of je het ook interessant vindt.
Ik kan
het
polletje er even aan wijden, ook deze week.
Is ook goed. Okay. En dan kunnen we het voorbereiden. Dan gaan we de volgende keer mee verder.
Ja, dan gaan we dat gewoon doen.
Zal ik nog wat nieuwtjes oppakken?
Ja, ik wil ook nog een heel klein leuk verhaaltje vertellen.
Dat kan ook wel.
Vertel jij een verhaaltje.
Ja, is goed. Ja, we noemen het deep dives, maar dat is toch elke keer aan het eind van die aflevering wordt het toch elke keer een shallow dive. Nee, ik wil even twee dingen doen. Ik wil even
je nek breken.
Ja, precies, in een pierenbadje. Nee, ik wil even... we kregen een donatie van Jesse en die moeten we even behandelen. Namelijk 126.000 sats. Dat is best wel een serieus bedrag. Dus dank daarvoor. En Jesse die schrijft... een donatie voor het afgelopen jaar in het kader van Value for Value. En de mensen die dat niet weten, dat is een beetje het model waar luisteraars, de mensen die de content tot zich nemen, wat teruggeven aan de makers van die content. Dat kan in de voor- en bij Bitcoin is dat dan met streaming sats bijvoorbeeld, of met dit soort donaties. Het is mij wel opgevallen, zegt hij, dat jullie flink aan de show hebben gesleuteld. Het loopt gesmeerd en het voelt toch nog steeds gezellig. Een flinke nieuwsdichtheid en goede discussies. Helemaal top. Dank daarvoor. PS, iets vaker een meetup zou ik tof vinden. Nou, dat nemen we mee. Gaat op de redactievergadering, maar deze comment die printen we uit en die hangen we ergens op de muren van het kantoor. Jesse, hartstikke bedankt. Daar doen we het voor. En het is leuk om te horen dat de moeite die we in de show steken, ook in het verbeteren en uitbouwen van de show, dat gezien en gewaardeerd wordt. Thanks daarvoor. Ik had een verhaaltje. Ja, ik zei op een gegeven moment ergens in Bert, brak ik bij Bert in, ik zit het Genesis boek te lezen van Aaron van Weerdem. En ja, dat is Aaron van Weerdem is een historicus eigenlijk van origine en journalist, Bitcoin journalist geworden. Maar hij beschrijft de prehistorie van Bitcoin. Dus eigenlijk welke dingen hebben nou geleid tot Bitcoin, tot de geboorte van Bitcoin? Weet je, ik bedoel, de geboorte van sowieso van een mens staat niet op zich. Ik bedoel, je ouders hebben elkaar ontmoet, je opa en oma hebben elkaar ontmoet. Weet je, er zijn allemaal dingen aan de wieg van een geboorte. En dat is bij Bitcoin niet anders. Maar ik ben dat boek aan het lezen en mijn hemel, jongens, het is echt wel zo vet. Ik heb aantekeningen, bakken vol, gewoon namen komen er voorbij. En dan zit je te lezen en nou, hij begint dan bij Keynes en Hayek. Hè? Hayek natuurlijk Oostenrijkse school, Keynes natuurlijk een beetje de mainstream. En dat is best wel een stukje terug in de tijd. Dan zit je echt rond de Tweede Wereldoorlog een beetje ergens. En nou, dat gaat dan over het. Dat is eigenlijk een beetje, daar begint de economische geboorte van Bitcoin of van de opa van Bitcoin of zo. En je gaat verder en verder en opeens, ja, dan loopt Hal Finney het verhaal en denk je, hé, maar wacht, die ken ik. En dan komt opeens Adam Beck langs en Nick Szabo. En dus je gaat van onbekende mensen, zie je opeens dat die in contact komen met mensen die je wel kent, al uit jouw eigen Bitcoin wereldje. En dat is heel vet, want dan zie je opeens, ja, maar Adam Beck, huh? 1992, oh, die was al 20 jaar hiermee bezig. Nou ja, het valt allemaal op zijn plek en dat is wel heel cool. En ik had daar kwam een stukje tegen. Ik dacht, dit is nou leuk voor een korte deep dive in de podcast. En dat gaat over Cynthia Dwork. Ja, ik kan het niet sexier uitspreken dan dat het is.
Dwork.
En Moni Naro. En die werkte bij IBM volgens mij in 1992. En begin jaren 90 was e-mail, internet was in opkomst. En het voordeel van e-mail, snel, grenzeloos en gratis. Hè? Brieven versturen over het internet. Kijk, bij brieven moet je de postbode betalen, want anders worden ze niet bezorgd. En dat doe je door middel van postzegels. En die postzegels die zorgen ervoor in eerste instantie primair dat de postbode betaald wordt, maar ze hebben een neveneffect. Namelijk, postzegels, de kosten die je maakt om een brief te versturen, zorgen ervoor, ja, dat je niet zo snel troep gaat versturen. Tuurlijk gebeurt het wel. We hebben nog steeds foldertjes en advertenties. Maar ja, echt brieven met, hey, je bent een lul. En dat dan 6000 keer per dag door iemand zijn brievenbus heen stoppen. Ja, dat gebeurt niet. Dat kost gewoon te veel geld, tijd, moeite. En toen kwam e-mail. En toen zagen die Cynthia en Moni, die zagen opeens van, ja, maar ik doe mijn e-mailbox open en ik heb 240 berichten met troep. Hebben we nog steeds trouwens, 90% van al het e-mailverkeer is spam. Maar we zijn uiteindelijk tot een andere oplossing gekomen die zij voorstelden. Maar er was dus een probleem. Doordat die kosten ontbraken, was het heel makkelijk om heel veel troep te versturen. Waardoor e-mailboxen vol zaten met spam. De oplossing, nou, je zou natuurlijk gebruikers kunnen laten betalen voor het versturen van een e-mail. Digitale postzegels, zou je kunnen zeggen. Probleem is, op dat moment, 1992, er was geen digitaal geld. Gewoon helemaal niet. Geen bitcoin, maar ook geen digitale euro, geen iDeal. Dat was er niet. Dus je kon mensen niet laten betalen voor een postzegel. Toen hadden ze daar ook een oplossing voor. Toen dachten ze, en dat is best wel omdenken, dat is best wel tof bedacht. Die dachten van ja, oké, als je mensen niet kan laten betalen voor een postzegel, kan je ze wel op een andere manier laten betalen. Je kan ze namelijk kosten laten maken. Het is een beetje alsof de postbode langskomt en in plaats van dat je er een postzegel op doet, heeft de postbode een soort van apparaatje bij die 5 seconden lang bij jou in het stopcontact wil stoppen. Waardoor jij stroomkosten moet betalen, waardoor je kosten maakt. Dus het ging erom, oké, misschien niet betalen, maar misschien iemand wel kosten laten maken. Nou, toen zeiden ze van, ja, hoe kan je dat nou het beste doen? Toen zeiden Cynthia en Moni, die zeiden, aan elke e-mail moet een stukje bewijs worden toegevoegd. En dat bewijs is eigenlijk een oplossing voor een puzzeltje. En die puzzel heeft een bepaalde moeilijkheidsgraad. En het doel was eigenlijk dat je een puzzel ontwikkelt die niet super moeilijk is om te maken. En hij moet sowieso super makkelijk zijn om na te kijken, hè, of die correct is uitgevoerd. Dat eigenlijk. Dus het kwam erop neer. Oh, het kwam erop neer dat ze, dat je bijvoorbeeld zegt een puzzel met 5 stukjes die allemaal blauw zijn. Dus die leg je in elkaar. Dat kan iedereen binnen een paar seconden doen. En als Bert dan aankomt gelopen, hoeft hij alleen maar te checken. Het is een compleet blauw vlak. Dan is het goed gelukt, zeg maar. Dus dat hadden ze gedaan. Probleem is uiteindelijk dat het nooit echt gebruikt is. Uiteindelijk zijn we spamfilters gaan gebruiken. Maar het grappige is, we hebben het hier over 1992. De luisteraar herkent het denk ik wel. Dit is de basis van proof of work, zoals we het kennen. En later is Adam Beck hiermee aan de haal gegaan in 1997. En die heeft nog wat dingetjes toegevoegd. Die heeft die puzzel verder uitgewerkt door middel van hashing. Dat betekent dat je de metadata van die e-mail, dus de tekst, de titel, de datum, whatever, die voeg je allemaal toe en dan maak je een hash van. Dat is eigenlijk een lange reeks met getallen en letters. Daar voeg je een nonce aan toe. Dus dat betekent dat je van die hash en van die nonce, daar moet iets, of van die metadata en van die nonce, daar moet een hash uitkomen. En die moet aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat die geaccepteerd wordt, voordat je die e-mail dus daadwerkelijk kan versturen. Ja, en dat is letterlijk eigenlijk wat later, nou ja, wat zal het zijn, 12 jaar later proof of work is geworden. Nou, ik vond dit heel grappig, omdat dit één van de puzzelstukjes is die uiteindelijk, als je nu aan mensen zal vragen, wat is het belangrijkste van Bitcoin? Nou, laten we zeggen, wat zijn een van de 4 pilaren van Bitcoin? Zal proof of work daar denk ik tussen komen? En er wordt dan ook natuurlijk vaak aan Satoshi toegeschreven. Maar eigenlijk, dames en heren, Cynthia Dwork en Moni Naro, 20 jaar eerder, hadden ze het al verzonnen. Ja. En dat vond ik zelf wel heel geinig. Stond bij mij niet op de radar. Ik wist wel dat Adam Beck al eerder mee bezig was. Maar dit boek staat er vol mee. De Genesis boek van Aaron. Maar ik vond het leuk om even als klein deep dive er tussendoor te smijten.
Grappig op zich dat dat we bij e-mail toch een soort van uit zijn gekomen op een systeem van checks en balances of zo, weet je wel, filters. Het is een soort van kat en muis gevecht constant, hè, want een filter is nooit absoluut. En ja, spam is echt nog wel een probleem en ook phishing trouwens.
Ja.
En de spamfilters zijn niet echt elegant of zo, weet je wel. En daaromheen heb je dus weer blocklists en whitelists. En het is best complex geworden. Het voelt een beetje als het proof of stake van de e-mailwereld, weet je wel, waar men op uit is gekomen. Terwijl,
en heel erg gecentraliseerd ook, hè?
Ja, het kosten moeten maken heel elegant zou zijn geweest. Ja. Het net zoals dat proof of work iets dat elegante in zich heeft, weet je wel? Het minen van Bitcoin. Dat zou, het is wat dat betreft jammer eigenlijk dat die richting losgelaten is. Het is, klopt. Hè? Dan zou je dus voor het versturen van e-mail wat moeten betalen. En voor normaal gebruik is dat echt minimaal. Is dat eigenlijk gewoon goed te doen.
Ja.
Maar op het moment dat je wil gaan misbruiken, is het gewoon niet. Dan wordt het te kostbaar. Ja, eerlijk gezegd liever dan spamfilters.
Ja, het is best wel een mooi systeem inderdaad. Ook omdat het, kijk, ik denk dat mensen nu inmiddels proof of work staat heel erg gelijk aan containers vol met miners die staan te gieren en energie verbruiken en dat soort dingen. Maar hier hebben we het erover dat er is geen wapenwedloop. Althans niet zo erg als bij Bitcoin, omdat er niet direct die monetaire incentive is. En het is best wel mooi, want je kan op het moment dat de computerkracht, hè, van een gemiddelde huistuin- en keukencomputer omhoog gaat, kan je dit heel makkelijk aanpassen door middel van niet zozeer die metadata aan die nonce, maar die hash waar die aan moet voldoen. Hè, want dat is het systeem wat je ook bij Bitcoin gebruikt. Hoe meer nullen er aan het begin van die hash staan, hoe moeilijker het is of hoe langer het duurt om zoiets te vinden. Ja, het is best een mooi systeem. En dat komt ook in het boek terug. Het is heel erg, die cypherpunks waren heel erg van, laat de markt zijn werk doen. In heel veel gevallen is prijs en markt en vraag en aanbod en arbeid leveren en daarvoor betaald krijgen een heel elegant systeem om hele complexe systemen of hele complexe dingen met elkaar samen te laten werken en tot een consensus te laten komen. En ik ben het met je eens. Het is grappig. En dit is gewoon in de vergetelheid geraakt eigenlijk. En we zitten nu met spamfilters, maar ook dus nog dat 90% van alle e-mails die wel gewoon verzonden worden geregistreerd moeten worden. Ik bedoel, het neemt bandwidth op. Het is echt een zootje wat dat betreft.
Ja.
Anyway, vond ik geinig. Moeten we nog wat nieuwtjes doorheen? Hebben we nog nieuwtjes waarvan we zeggen, die moeten we even melden? We hebben er een paar gehad natuurlijk.
Hadden we het al over, ja, Celsius hadden we al gehad inderdaad. Misschien wel aardig om in diezelfde categorie even te melden dat een doorstart van FTX van de baan is.
Okay.
Natuurlijk ook een faillissementprocedure. Crediteuren gaan hun geld terugkrijgen. Ik weet niet of we daar al wat over hadden gezegd, maar ja, het is,
dat ze dollars krijgen in plaats van ja, spullen.
Precies.
Ja,
precies. Dus, maar ja, goed, dus daar gaan we niet te lang over door. Wat ik nog wel opvallend nieuwtje vond, dat kwam ik aan het begin van de week tegen, denk ik, of in ieder geval van het weekend, week, dat onze buren, bij de buren is echt een enorme zak bitcoin gevonden. Heb je dat meegekregen?
Nee.
Die Duitse politie, joh. Die hebben er gewoon van witwassers, hebben ze vrijwillig 50.000 bitcoin gekregen. Ja, vrijwillig. Er loopt onderzoek naar die, criminelen. Dat wil zeggen, die worden verdacht van criminaliteit. En in die context hebben zij 50.000 bitcoin overgemaakt gewoon aan de autoriteiten. Dus die hebben nou ineens hebben er een enorme hodler bij. Althans, dat is de vraag natuurlijk. Wat gaan ze ermee doen? Ja, dat maakt OM niet bekend, want het onderzoek loopt nog.
Wil jij een gokje doen op welke plek ze daarmee binnenkomen op de lijst met landen met meeste bitcoin?
Oeh, nummertje 3, denk ik.
4 lees ik hier, als we Bitcoin Treasuries.net moeten geloven. We hebben Amerika bovenaan, 215.000 bitcoin. China, nummer 2, 190.000 bitcoin. De UK, 61.000 bitcoin. En dan Germany, Duitsland, 50.000 bitcoin. En Oekraïne staat er ook nog onder met 46.000. En daarna wordt het een heel gek lijstje met te verwaarlozen bedragen, maar...
Wat ik wel bizar vind, is dat dit gaat dus over onderzoek van het Duitse Openbaar Ministerie naar 2 mannen. En die hebben tot mei 2013, hè? Dus dat is bijna 11 jaar geleden, exploiteerden ze een website waar je gewoon een soort file sharing, auteursrechtelijk beschermde werken kon je daar via die website benaderen. Of dat nou via torrents ging of op andere manier, dat weet ik niet precies. Maar ja, het soort van Stichting Brein in Nederland roept dat soort praktijken ook vaak een halt toe. Nou, en kennelijk is dit een zaak dat dan via de Duitse politie loopt. Maar dat is 11 jaar geleden. 11 jaar later maken die mannen 50.000 BTC. Raar, vind ik. Ik wil hier wel meer van weten. Helaas kan dat niet, van dat onderzoek lopen. Maar hier zit iets smeuïgs achter. Dat kan eigenlijk niet anders.
Ja.
Dus verder lijkt mij een mooi moment, Bart. Een uur 37 minuutjes zitten redelijk rond onze anderhalf onze uur target.
Precies, ja, je wordt ook een dagje ouder met z'n allen.
Ja, mijn kamer wordt ook langzaam donker.
Ja, je zat net echt in het donker. Ja. Zit ik hier met een autocue, een licht, een 4K-camera en Pete zit in een donker hol. Hoe kunnen we hier nou shorts van gaan maken voor Twitter? Nou goed. We gaan ons best doen.
Ja, ik wacht nog steeds tot mijn... hoe noem je dat nou? Iemand die het operationele stuk doet van de podcast.
De producer.
Ja. Dat die mij even de goede apparatuur opstuurt en zo.
Ja, precies. Nee, dat is ook waar.
Ik wacht misschien nog steeds op die prachtige, mooie microfoon die jij ook hebt.
Ja, daar moeten we misschien eens mee gaan beginnen. Nou, anyways. Dan wil ik jullie danken voor de aflevering. Wil jullie ook jullie luisteraars natuurlijk allemaal hartelijk bedanken. Nou, kom gezellig in de Discord. Je hebt gehoord, daar wordt een en ander elke week weer besproken. Dat is hartstikke leuk. Veel signaal, weinig ruis, lekker on topic. Dat is prima. Wil je praten over pannen, potten en voetbal en Formule 1 en whatever, wat ook heel gezellig is, dan ben je altijd welkom in onze Telegram groep. En zo verdelen we dat een beetje tegenwoordig. Check stushradio.nl, check bitcoinalpha.nl en dan komt het altijd wel goed. En dan zien we jullie volgende week graag weer terug voor aflevering. Ja, waar zitten we inmiddels? 298
dan. Ja, we komen bijna bij toch een epische aflevering.
Ja, precies. Ja, dan moeten we even, is dat niet precies die aflevering dat we naar Madeira willen? Dat zou zomaar kunnen. Die wilden we even gaan verschuiven voor woensdagmiddag doen.
Madeira, wat zeg je nou, Bart? Waar gaan wij heen?
Ja, dat schijnt dat we dat gaan doen, maar dat is toch een Bitcoin-event is daar aan de gang. Of in ieder geval, tegen die tijd aan de gang.
Alle groten der aarde komen daarheen, dus ja, dan moeten wij er ook natuurlijk bij zijn.
Dat was een beetje het idee in ieder geval. Nou goed, hebben we het later nog over. Komen we op terug. En voor deze week, dank voor het luisteren. En graag tot volgende week. Later. Yo.